BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Straks een uitgebreid gesprek met Rob van der Wielde, directeur van MEC Maastricht. En hier in de studio is mijn zakenpartner Annemieke Robeek, hoogleraar organisatiestrategie en transformatiemanagement aan de Nijrode Business Universiteit, voorzitter van de Raad van Bestuur van Social Finance NL. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Ondanks alles, waarover misschien zometeen nog wel meer, maar we gaan beginnen bij de bouwbedrijven. Want die leggen tientallen projecten stil waarvoor graafvergunningen nodig zijn. Want als er een lockdown komt, dan zit je met allemaal half open straat. En dat is gevaarlijk, althans, dat is de gedachte. Contact daarover met Harold Lever, voorzitter van de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheersing. Goedemiddag. Ik denk dat wij contact hebben. Misschien wordt die nu tot stand gebracht, dat contact. Het is op dit moment moeilijk om het gesprek te volbrengen. Dus wij gaan naar een vaste waarde die er altijd is, namelijk
Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom en BNR-economie-commentator. Goedemiddag.
Dag Thomas. Nou,
misschien kun jij in deze tijden wel wat extra minuten gebruiken, of niet?
Altijd, jongen.
Altijd.
Maar nu nog meer.
Laten we beginnen bij de Fed. Daar heb jij de afgelopen dagen wel druk over gemaakt. Je standpunt is wel bekend. Maar ik wil toch ook eventjes anders invliegen dan gebruikelijk. Ze doen ook wel dingen goed.
Zeker. Ja, kijk, je weet, mijn vertrouwen in centrale bank is extreem laag. Dat rentebeleid is desastreus. Contrafiezing is ook desastreus. Maar één ding, Thomas, één ding doet zeker de Fed echt serieus goed. Kijk, je moet je wel realiseren dat we leven in een kredietmaatschappij. Dus dat we zeggen, het vertrouwen van banken in elkaar is erg belangrijk. Dat de geldmarkt goed blijft draaien is erg belangrijk. Dat de kredietverlening op peil blijft. Dat mensen door kan gaan is erg belangrijk. En op dit moment zitten ook die banken naar elkaar te kijken, nationaal en internationaal. Van jongens, wat moeten wij van elkaar denken? En dus de Fed die is er echt vol ingegaan en heeft gezegd, wij zijn er. Als jullie ons nodig hebben, dan zijn er. Wij gaan overal middenin zitten. Als A B niet meer vertrouwt, geeft niks. A vertrouwt ons wel en wij handelen het wel af met B. En dat verhaal, dat bemiddelen in de machinekamer van de wereldeconomie en de kredietverlening, geldhandel, dat is echt extreem belangrijk en dat doen ze ook wel extreem goed.
Dus het vangnet van zo'n centrale banken, dat is zo her en der op zijn plaats. Alleen moet je wel weten waar je dat wil ophangen.
Nou ja, je moet het ophangen. Kijk, niet de economie. Als de rente al nul is, dat heeft geen zin. Maar weet je wel, dat onderlinge, dat geldverkeer, weet je wel, de kredietverlening. We leven in een kredietmaatschappij, dus alles wat daar, dat moet blijven lopen. Dat in ieder geval de grote spelers elkaar blijven vertrouwen. En als ze dat niet meer doen, dat dan iemand ertussenin gaat zitten en die zegt, doe het dan maar via mij. Dat sommige landen hebben een dollartekort. Nou, dat kan grote consequenties hebben in die landen zelf. Dus dat de Fed dan zegt, jullie kunnen bij ons tijdelijk dollars lenen. Dat verhaal, en dat staat los van de economie, dat doen ze wel goed. En dat is ook vrij belangrijk, want als daar als waar de klad in komt, dan zijn de gevolgen helemaal niet meer te overzien.
Kees, je ziet het misschien niet, maar Annemiek en ik zitten hier glimlachend naar jou te luisteren. Een compliment voor de Fed.
Ja,
zo'n crisis brengt ook mensen bij elkaar. Hè?
Je kent mijn oneindige nuance.
Die nuance lijkt zo her en der in de Amerikaanse staten dan wel weer een beetje ver te zoeken. In ieder geval in Californië hebben ze nu ook besloten tot een lockdown. En dat is een serieus aandeel in de economie in Amerika.
Die economie van Californië is geloof ik vergelijkbaar met die van Frankrijk. Zo groot is dat. En er wonen 40 miljoen mensen. Dat is 12% van de Amerikaanse bevolking. Ja, Thomas, dat is een groot verhaal. Hè. Je kent mijn verhaal, lockdown is hetzelfde als die economie op de intensive care liggen. Geen enkel intensive care ligt, de Californische economie. En die heeft ook wel heel veel banden met alle andere delen van de Amerikaanse economie. Dus dit is voor het groeiverhaal van Amerika, wat natuurlijk sowieso
het groeiverhaal.
Laten we zeggen, het economische toekomstverhaal van Amerika op korte termijn is dit natuurlijk een hele dikke min. Dat kan niet anders.
Ja, ik kwam zelf 2 weken terug uit Californië, omdat ik een bezoek aan Google gebracht had. En ik hoorde daar toch nog alle hele positieve en groeiverhalen. En ik zag de drukte en ik moest vanochtend ook denken van, mijn god, wat zal het daar stil zijn?
Nou, je moet je wel realiseren, Annemiek, dat coronaverhaal, dat speelt ook al een paar maanden.
Ja, ja.
Maar in Europa is het eigenlijk eind februari een keer binnengekomen. Echt, dat is niet eerder dan eind februari. In Amerika nog lager, dus nog later. Dat is echt begin maart. Eind februari was in de VS echt corona. Dat was een totaal non-item. Mm-hmm. Nou, nu zijn we gewoon 2-3 weken verder. Ja, nou is de bal aan het rollen geslagen. Nou is, ik wil niet zeggen de paniek totaal, maar de zorg en ongerustheid en consequenties, die worden nu per dag duidelijker en groter en negatiever. Dus ik denk dat als je nu naar Californië zou gaan, als je er al
in
komt.
Nee, je komt er niet in.
Dat de toon echt dramatisch veranderd is.
Ja. En als je kijkt naar de vertrouwensindicatoren, die hebben wij hier op dagelijkse basis bijgehouden. Ja, ja. Dat kon eigenlijk niet hoger meer. Hè. Die Amerikaanse consumenten die bleven uitgeven, die hadden er vertrouwen in. Hing een beetje af van of je democrat of republikein was. Maar daar zit natuurlijk ook een behoorlijke kink in de kabel.
Nee, inderdaad, Thomas, dat is wel duidelijk. De laatste vertrouwenscijfers, de Gallup, een groot enquêteonderzoekinstituut, die houdt erbij. Die hebben vanaf begin maart 2 weken lang geënquêteerd. En die zeggen zelf al, ja, begin maart ging het allemaal nog wel in de VS, de term van vertrouwen. Maar nu, de afgelopen weken, is de klad er volkomen ingekomen. Dus dat vertrouwen, opgeteld over 2 weken, gecorrigeerd voor de eerste week waar niet zo aan de hand was, volkomen in elkaar gezakt. Dat is een enorme klap gekregen, grootste klap sinds 30, 40 jaar. En wat nog opmerkelijker is, ja, je gaf toen doel wel zelf een beetje op. De Republikeinen die zijn minder positief geworden, de Democraten ook. Maar de kloof tussen de Republikeinen en de Democraten die is wel zo krankzinnig groot. Die Democraten denken echt dat de wereld aan het instorten is. En de Republikeinen die hebben nog wel wat vertrouwen in. Maar ik heb nog nooit een kloof gezien tussen 2 groepen die zo groot is in termen van hoe kijken we tegen de wereld aan.
En nog even afgezien van politieke voorkeuren, maar in Amerika is die term ooit gemunt. The economy is stupid, zeker ook in verkiezingstijd. Wat heeft dit voor gevolgen voor de kansen van of Trump, of Biden, of Sanders?
Nou, ik denk nog steeds dat het niet slecht is voor Trump. Want hij heeft namelijk een dader. Hij kan iemand de schuld geven. Kijk, toen het goed ging, dat is dat wel, tot voor kort ging het allemaal best aardig in de VS, kon hij de eer naar zichzelf toetrekken. Mijn beleid heeft ertoe geleid dat zoveel mensen meer werk hebben, dat de inkomen stijgen. Maar ja, nu heeft hij een vijand.
Wie is de vijand dan? Want er wordt inderdaad soms geprobeerd om het een Chinees virus te maken.
Wat dacht je van corona?
Ja.
Daar kan toch niemand wat aan doen?
Nou, je kunt toch bepalen hoe je daar economisch mee omgaat of niet? Of dat je het hebt onderschat of op waarde hebt geschat? Dat soort zaken. Ja,
en Kees, denk je dan dat de Fed dan toch zijn beste vriend wordt?
Nee, dat heeft geen zin. Hè? Want wat de squil de hele tijd is, dat corona is een gezondheidszorgprobleem. En dat is mijn verhaal al de hele tijd. Hoe meer prioriteit je aan de gezondheidszorg geeft, in welke vorm dan ook, des te groter de consequenties voor de economie worden. Dus ja, als jij zegt gezondheidszorg, leven van Amerikanen heeft prioriteit 1 tot 100. Nou, dat is natuurlijk wel een verhaal waar je mee thuis kan komen. Ja, het heeft dan wel economische consequenties die buitengewoon onprettig zijn.
Maar dit heeft toch ook direct dan iets te maken met hoe Amerikanen verzekerd zijn, of ze verplicht zijn om te blijven werken, ja, recht hebben op een uitkering.
Maar dan krijg je weer het verhaal van, dat is een economisch extreem dikke min, en hoe gaan we daarmee om? De afgelopen dagen heeft iedereen en alles is aan het praten over steunmaatregelen, en sommige steunmaatregelen zijn volkomen zinloos. Maar je kunt ook wel dingen bedenken die buitengewoon effectief zijn.
En Obamacare had misschien toch wat meer verzachting gebracht voor dat hele systeem daar.
Ja, maar goed, maar je kunt nu ook zeggen, en daar is nu sprake van, in dat beleid wat ze nu aan het formuleren zijn. Inkomenssteun voor mensen die werkloos worden. Uh-huh. Steun voor mensen die gedwongen gaan worden voor andere mensen te zorgen. Dat is het pakket dat je gaat samenstellen. Dat gaat de economische neergang niet tegenhouden. Maar je kunt er in ieder geval wel voor zorgen dat de schade voor individuen beperkt blijft dan strikt genomen noodzakelijk is.
Laten
daar
we
zijn natuurlijk over aan het werken.
Naar onze eigen continent, naar Europa gaan. Thierry Breton, dat is de eurocommissaris voor de interne markt. Die heeft ook wat verwachtingen moeten bijstellen van economische groei naar, ik neem aan, economische krimp.
Ja, nou goed, laten we zeggen, tot voor kort. Hè. Ook in Europa zag het uit. Het zou geen topjaar worden 2020. Het zou een beetje blijven sukkelen op het niveau van 2019. Procentje iets meer. Ja, met Spanje lockdown, Italië lockdown, Frankrijk een lockdown, Duitsland. Ja, dan Thomas, dan hoef je geen helderziend zijn om te bedenken dat die groeicijfers omlaag gaan en niet een klein beetje.
Nou, heeft het überhaupt zin om daar iets over te zeggen op dit moment als je niet weet hoe lang landen in lockdown gaan of dat virus een keertje in te dammen is?
Nee, maar, nou ja, goed. Hij heeft in ieder geval gezegd van jongens, van die 1,4 dat wordt voorlopig voor nou een kleine min. Dat is precies wat jij zegt. Kijk, als we over een week of 4, 5, stel dat alles meevalt en dat we weer al die beperkingen opheffen, dat we weer aan kunnen werken aan een zeker herstel, dan gaat de schade beperkt zijn. Maar als je gewoon kijkt naar de getallen en de ontwikkelingen van besmettingen en doden, dan zie ik dat voorlopig niet gebeuren. En iedere maand dat die beperkingen en lockdowns langer duren, dat is echt een serieus min voor de economie. Hoor.
Ja, daar
doe je niks aan.
Nee. De Rabobank heeft dat voor Nederland geprobeerd te becijferen. En daar zeggen ze bij dat de economen in deze voorspelling ervan uitgaan dat de crisis tussen april en juli onder controle wordt gebracht. Dat is nog wel een verschil, hè? April of juli.
Ja, ja.
En dat er dan halverwege dit jaar economisch herstel zou kunnen optreden. En dat betekent dan, als je dat zou berekenen, dat Nederland uitkomt op een krimp van 0,2%.
Dat lijkt mij veel te laag. Ik denk dat het veel erger gaat worden.
Nou ja, kijk, als alles mee zit, alles mee zit, nul tegenvallers, dan kan dit gebeuren. Maar jij, Thomas, jij snapt al uit mijn woorden dat ik er helemaal niets van geloof. Wat ook al,
ja, maar ik weet wel dat Annemiek en jij het meest met elkaar eens zijn, hoor.
Ja, maar wat je erbij zegt, Thomas, kijk, op het moment dat het misgaat, hè, dan moet je niet denken dat als het wel een beetje normaal gaat doen, dat we terug naar af gaan, want iedereen is shell-shocked, weet je wel. Dit gaat consequenties hebben voor gedrag. En dat is ook een belangrijk punt. Hoeveel bedrijven zijn dan in die tussentijd failliet gegaan? Want er wordt wel een hoop gedaan om die bedrijven met liquiditeitssteun te helpen. Dat is goed. Maar Thomas, als er omzet wegvalt, dan vraag ik me af hoeveel bedrijven dat een paar maanden volhouden. Ik denk dat we al een behoorlijk aantal echte faillissementen hebben.
En de vraag is ook of je hetzelfde kan gaan doen als hiervoor.
Precies.
Dat is misschien toch ook wel een positief punt. Dat alsnog dat besef, hè, en dat heeft ook met gedrag te maken, maar ook dat besef komt van, we moeten dingen echt anders gaan oppakken, dan zijn enorme investeringen nodig. En dan is het ook de vraag hoeveel vet er nog wel op de botten zit.
Dus je hebt het gedrag, we zijn ook allemaal geschokt wat er allemaal gebeurd is. Ik denk dat bijvoorbeeld in het gedrag gaat besluiten dat mensen meer gaan sparen. We hebben nou geleerd, we leren nu, dat als je geen reserves hebt, dat je wel vrij snel in groot problemen kunt komen. Dus dat daar leren we van. Zijn er al, als de crisis over is, geloven we dat ook. Hè? Geloven we dan echt dat virus verdwenen is? Want wat ook de discussie die ik nou gelezen heb, is dat het misschien zomers van de zomer wat minder kan worden, maar dat we daarna in de herfst weer een nieuwe aanval gaan krijgen.
Mm-hmm.
Nou, of dat zo is, weten we natuurlijk niet. Maar dat gaat het gedrag van mensen wel bepalen. Oh. Welke bedrijven zijn er gewoon niet meer? Nou, dan ben je ook werkloos. Dus weet je, Thomas, dat herstelverhaal, het gaat ongetwijfeld weer een keer komen. Dat zie je ook nou in China. He, dan wordt gezegd van ja, het herstel komt eraan. Nou, als je de nieuws van China volgt, het gaat een heel, heel klein beetje beter dan toen het heel, heel erg slecht ging. Dat herstelproces, dat gaat zo vaar niet lopen. Ook in Nederland niet. Dus die 0,2, stuff it, schrijf hem op je buik. Dat wordt een heel ander verhaal.
Kees de Kort, ik schrijf jou maandag nog even niet op mijn buik. Tot dan.
Tot maandag, Thomas.
Dag.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
11:45 geweest. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Rob van der Wiel, directeur van MEC Maastricht. Beursanalist Corné van Zijl van Actiam en mijn zakenpartner Annemiek Roobeek. Meneer van der Wiel, welkom in de uitzending.
Goedemiddag.
Ik kan me voorstellen dat u, net als veel andere mensen, ook vol verwachting gaat kijken naar de toespraak van de koning, koning Willem-Alexander. Vanavond om 7 uur. Of heeft u op dat moment net iets anders te doen?
Nee, daar maak ik tijd voor. Dat staat nu in de agenda. En vanochtend stond de kop en toen werd het aangekondigd. Ik denk, nou, daar moeten we bij zijn.
En wat verwacht u van zo'n toespraak? We hebben natuurlijk de premier gehad afgelopen maandag. Dat is zeer zeldzaam, hè? We moeten terug tot begin jaren 70. De koning spreekt natuurlijk ieder jaar het volk een keer toe. Wat verwacht u van zijn toespraak vandaag?
Nou, wat ik verwacht is enigszins in de lijn van onze premier, dat hij in deze tijd waarin we verkeren, dat er vertrouwen komt en dat we sturen op samenhorigheid. En dat is natuurlijk een hele goede boodschap die de koning naar ons land kan brengen.
Ja, maar gaat hij denkt u ook een wat strenger optreden richting het houden van afstand bijvoorbeeld? Is dat ook een taak voor de koning?
Ja, ik denk dat dat te praktisch is. Ik hoop dat hij dat overlaat aan de specialisten. En dat hij vooral zich koninklijk op zal stellen. En dat hij het volk toe zal spreken waar Nederland toe in staat is.
Corné, jij kijkt naar van alles. Waarschijnlijk vanavond ook wel naar de koning. Maar zeker naar de beurzen. Vandaag zowaar een plus. Dat mag misschien ook wel na dagen van diepe dalingen, maar toch.
Inderdaad, en sterker nog, zelfs als je over de hele week kijkt, staat er een plus. En dat hebben we eventjes niet gezien. Het is niet zo'n grote plus.
Oh.
En het kan zomaar weer voorbij zijn. Dus geniet even van het moment, zou ik zeggen. Maar die dalingen zijn natuurlijk volkomen logisch gezien het sombere economische scenario. En wie het weet mag het zeggen, maar dat het somber wordt, daar hadden jullie het net ook al over. Dat lijkt me wel duidelijk.
Maar toch nog even terug, want dat vind ik toch een opvallend gegeven. Als je nu een week teruggaat en je kijkt naar de AEX van vandaag, dan staat er een plus.
Dan staat er een plus. Dan heb je geld verdiend. Of dat echt belangrijk is deze dagen, dat is een hele andere vraag.
Maar je moet natuurlijk ook kijken hoeveel je verloren hebt.
Nee, natuurlijk. We zijn 35% op het dieptepunt waren we 35% lager. En het opvallende daarin is dat het vooral zo snel is gebeurd. Ja. Het is echt in no time is het gebeurd in alle andere periodes. Zelfs in 1987 met die beurscrash zag je dat daarvoor al beurskoersen naar beneden waren. En nu gingen we eigenlijk door tot een hoogtepunt. En in Amerika werd het all-time high nog neergezet in februari. En vervolgens ben je dus in no time naar beneden gegaan. En dat maakt het wel bijzonder.
Dat geeft het ook aan hoe volatiel het is. En misschien ook hoeveel lucht erin zat.
Nou, dat weet ik niet. Als je de waarderingen vergelijkt ten opzichte van de rentes, dan was er ruimte. Als je puur naar de waardering van aandelen zelf keek, waren aandelen erg duur. Dat wel.
We hebben het zojuist met Kees de Kort ook wat uitgebreider over Amerika gehad. Amerika-continent waar het, zoals gezegd, allemaal net wat later is geland. Waar nu toch ook wel maatregelen worden getroffen. Wat wordt daar de impact van? Weer zo'n groot handelsblok dat op slot gaat, of deels op slot gaat?
Ja, nou ja, jullie hadden het net al over Californië. Dat is een hele duidelijke. Maar als je de beelden van Spring Break in Florida ziet. Nou, als er nou één corona-haard is, dan is dat het wel. Dus dat gaat nog voorlopig helemaal niet de goede kant op. En waar ik wel een beetje bang voor ben, is dat zij nog in de fase moeten komen waar wij hier al in zitten. En dat betekent dus dat je wat meer paniek krijgt. En zeker omdat Amerika veel meer afhankelijk is van consumentenbestedingen. 70% van de economie komt daar van de consument af. Dus dat betekent dat de klap daar ook groter gaat worden. En bovendien hebben ze minder financiële buffers dan dat wij hebben.
Ja.
Ik weet niet hoe lang je al aan de lijn bent, maar Kees had zowaar positieve woorden over voor de Fed. In ieder geval waar het gaat over liquiditeit en het draaiende houden van de machine. Is dat wel een groot verschil dat centrale banken, dat overheden nu in een reddingsstand staan?
Ja, inderdaad. En dat is denk ik ook wel het grote verschil met 2008. Toen keken we allemaal in de afgrond en dachten van, nou ja, hier gaan we invallen en dan komen we nooit meer uit. Omdat alle banken failliet zouden gaan en daarmee alle bedrijven failliet zouden gaan. En daar hebben de overheden nu ook van geleerd. Ze weten dat ze alle registers moeten opentrekken. En dat doen ze dan ook. Dus ook voor mij dezelfde complimenten. Dat je ziet dat de noodmaatregelen. Duitsland heeft net gezegd dat voor 500 miljard beschikbaar is om bedrijven te redden. En de economische gevolgen zoveel mogelijk proberen op te vangen. En dat geeft ook wel aan dat ook overheden nu gemerkt hebben van oké, als je in goede tijden een spaarpotje aanlegt, hoe moeilijk het is ook dat om te beschermen, ja, hoe meer je dus door de moeilijke periodes daarna doorheen kan komen. Ja,
en maar ook dat potje is natuurlijk een keer op. Hè. Het wordt nu echt in grote getalen wordt het nu beschikbaar gesteld om de economie daar waar mogelijk nog te kunnen stutten. En als het beter gaat, niet tot de conclusie te komen, we hebben alles kapot laten gaan. Maar wat zijn hiervan de mogelijke bijeffecten? Een bankencrisis, een eurocrisis. Ja, dit kan niet blijven duren natuurlijk.
Nee, er is heel veel stress in het financiële systeem. Je ziet bijvoorbeeld dat high yield, de risicopremie, die was anderhalve maand geleden nog bijna op een all-time low van 3%. Die is naar 10% gestegen. En eventjes ter vergelijking in 2008 was die 20%. Maar dat geeft wel aan dat er echt veel stress in het systeem is. Je ziet dat banken onder druk komen, maar ook daar wordt echt veel gedaan en er wordt niet moeilijk gedaan. En dat is wel nodig om de schade zo beperkt mogelijk te houden.
Annemiek, jij wil je richten op wat mogelijk wel versneld tot stand komt. Er was al volgens mij een strategie gepresenteerd vorige week. Europees industriebeleid.
Ja, ik was daar enorm blij over. En toen hadden we natuurlijk al wel de coronacrisis onder zich. Maar ik weet ook dat het naar buiten brengen van dit soort rapporten, en dat heet Europe's New Industrial Way, door de Europese Commissie naar voren gebracht. Maar na echt lang werken met heel heel veel goede ambtenaren en denkers en industriëlen uit Europa. Dan vind ik wel dat juist in Europe's New Industrial Way echt een lichtpunt is. Want we kunnen natuurlijk heel donker gaan kijken. En dat begrijp ik ook. En we kunnen ook heel korte termijn kijken. En ook dat begrijp ik. Maar het is juist, eigenlijk net wat Corné ook zegt, dat overheden zich eigenlijk veel beter gewapend hebben dan we misschien denken. Omdat er toch al veel langer gedacht wordt, en zeker ook op Europees niveau, van hoe krijgen we nou een sterkere, beter samenhangende en samenwerkende Europese industriële basis.
En om een vuist te maken ook tegen andere handelsblokken, hè? Dat zit er ook wel voor een deel achter.
Zeker, zeker. Dit gaat zeker over de concurrentiekracht van Europa. En natuurlijk zijn we in dat geweld eigenlijk de afgelopen 20 jaar al door Amerika en door China natuurlijk ook heel vaak neergezet als een niet relevant continent. Maar wij zijn dat wel. En het mooie van dit rapport is dat er echt ingezet wordt, wij zijn de pionier van industriële innovatie altijd geweest. En we hebben dat gedaan vanuit waarden die ook maatschappelijk zijn, die sociaal zijn en die te maken hebben met samenwerking. En het mooie van dit rapport is dat eigenlijk heel veel initiatieven van de afgelopen 5 jaar en ook allemaal vooruitkijkend naar de komende 5 jaar op het gebied van technologie, op het gebied van heel veel sectoren en samenwerken, echt samengekomen is in een verhaal over het opbouwen van nieuwe industriële ecosystemen.
Maar kun je het nog volhouden dat je een pionier bent als Amerika Silicon Valley heeft, als China in bepaalde sectoren, ik noem maar wat, 5G, volgens sommigen al een afstand tot ons genomen heeft die nauwelijks meer te overbruggen. Is
ja,
ben je dan nog een pionier?
Ik denk dat heb je een goed punt,
continent.
Thomas. Want dan ga je eigenlijk naar de hele grote bedrijven kijken. Maar dit rapport geeft ook aan 99% van de industriële activiteit zijn MKB-bedrijven. En daarom is juist ook de overheidsmaatregelen die we nu nationaal zien, maar ook bij andere landen, is zo belangrijk om dat MKB en dat innovatieve MKB ook wel op de been te houden. En ik denk dat juist de twin, zoals het genoemd wordt in het rapport, om aan de ene kant de ecologische basis te leggen voor vernieuwing in de energie, maar ook andere bedrijfsmodellen, plus de digitale transformatie, dat we daar gewoon de ambitie moeten pakken als Europa. And we can do that too.
Goed zo. Corné, het is denk ik moeilijk kiezen in een week als deze, maar er is toch weer een getal van de week bekend te maken. En dat is...
Ja, inderdaad. De miljarden vliegen je aan alle kanten om de oren. Maar mijn getal van de week is toch wel 109 miljard. Omdat dat de uitstroom in obligatiefondsen is geweest. En dat is eigenlijk heel vreemd bij dit soort volatiele markten. Dat er zoveel aan obligatiefondsen wordt verkocht. En dat heb je dus ook aan de rente gezien. Die spoot omhoog. En dat was heel bijzonder. En in Europa hebben we dat ook heel duidelijk gezien. De Italiaanse rente ging van 1,3 naar 3%. En dat is door de ECB-actie wel weer gelukkig teruggekeerd. Dus ik ben benieuwd hoe die uitstroom de vorige week uitzag. Maar dat kwam ook vooral, ja, het is logisch, als al die overheden meer gaan uitgeven, terwijl er aan de andere kant flink veel minder binnenkomt, die tekorten die worden dramatisch groot. En dat betekent dus dat er veel meer verwachte stroom van de obligaties is. En dus gaat de rente omhoog. En dus heeft iedereen maar verkocht.
Hey, er zijn mensen die zeggen, ja, het zijn interessante tijden. Ik vraag me toch af, ook voor jou en wat jij moet volgen, jouw werk, zijn het vooral ook rottijden of niet?
Nou, ik ben bang dat ik een beetje te veel crisis al heb meegemaakt. Het begon trouwens al, de eerste was samen met Kees de Kort in 1987.
Oh ja, jullie korte broekenperiode.
Korte broek, ja. Dus als je dat allemaal gehad hebt, dan op een gegeven moment, aan gewend raak je nooit. Maar kan je er wel mee omgaan.
Corné, bedankt. Tot volgende week. Sterkte in deze moeilijke, ingewikkelde weken, deze ingewikkelde tijden. Wij praten zo meteen door met iemand die ook wel wat ingewikkelde beslissingen heeft moeten nemen, namelijk Rob van der Wiel, de directeur van MEC Maastricht.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
kunstbeurs TFAF is voortijdig opgebroken en alle beurzen en congressen zijn de komende tijd afgelast. De evenementenbranche wordt keihard getroffen door de coronacrisis. Wij praten daarover met de directeur van MEC Maastricht, Rob van der Wiel. En wij, dat wil zeggen ik en mijn zakenpartner van vandaag, Annemiek Roobeek, hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan Nijenrode en ook nog voorzitter van de Raad van Bestuur van Social Finance NL. Meneer van der Wiel, fijn dat u er bent. Nogmaals, ik wil met u beginnen bij TFAF, de internationale zeer bekende kunstbeurs. Yes. De maatregelen die stapelden zich op. En uiteindelijk moest u de beurs voortijdig tot een einde brengen. Na dag 4, meen ik. Hoe heeft u dat beleefd?
Ja, ik kan zeggen dat de weken voor TFAF... wij zijn 4 weken met de opbouw bezig van TFAF. En dan spelen er zaken op de achtergrond die steeds actueler worden. En de laatste weken tot aan de opening, dan leef je van dag tot dag. En je kijkt, houdt de ontwikkelingen dan nauwlettend in de gaten. In samenwerking met de lokale overheid, dus de provincie en de stad Maastricht, maar vooral met het RIVM en de GGD, hebben we intensief overleg gehad en hebben we toen bepaald dat de beurs toch nog open kon gaan. Er waren overigens in die periode nog nauwelijks besmettingen in Nederland. Dus nee. Het was in die tijd nog verantwoord om open te gaan.
Ik was er ook en ik heb gezien hoe dat heel erg goed geregeld werd allemaal. Het was een prachtige beurs.
Dank je wel.
Het was echt fantastisch georganiseerd. En ik vond het ook dat ook het publiek heel gedisciplineerd was.
Nou, daar hebben wij zorg aan besteed. Dus als je ziet dat voor de opening van de TFAF er normaal rijen staan tot aan de voordeur, dan hebben we nu gezegd, nou, laten we nou vooral kijken of dat we afstand kunnen houden tussen de mensen. Dus dat zijn allemaal praktische zaken die wij van tevoren tegen het licht hebben gehouden om het mogelijk te maken dat we, ik sluit me aan bij de woorden van Annemiek eigenlijk, met een van de mooiste beurzen in de wereld toch open komen.
Ja, wat kunt u daar iets over zeggen? Eind februari, ik heb het nog even teruggezocht, toen was de boodschap, we gaan door, we moeten extra maatregelen treffen. En die maatregelen werden natuurlijk steeds ingrijpender. U moest waarschijnlijk ook uw verwachtingen toen al bijstellen. Wat betreft bijvoorbeeld, niet onbelangrijk bij een beurs, het aantal bezoekers.
Ja, dat doe je aan de zijlijn. Kijk, de hoogste doelstelling was, en daar is die beurs voor bedoeld, is dat er een prachtige beurs staat. En dat er zaken gedaan kan worden. En de kracht van TFAF is dat het niet zozeer zit in het volume van het publiek, maar het goede publiek. Uh-huh. De zorg was wel of dat de internationale gast en de bezoeker waar wij al jaren aandacht naar uit laten gaan, maar vooral de TFAF, zou de Amerikaan en de inwoner uit China, zou die komen. En dat werd steeds meer een probleem.
Ja, maar als we het helemaal plat slaan, dan is er natuurlijk uiteindelijk het geval van de besmette handelaar. Is dat ook de reden geweest om TFAF voortijdig op te breken? Of speelden er dus op de achtergrond allerlei andere zaken?
Nee, kijk, die besmette handelaar speelde eigenlijk nauwelijks parten. Alleen maar in een sociale onrust. In principe was de handelaar, toen hij op de beurs was, niet besmet en bleek achteraf bij terugkomst in Italië besmet te zijn. Ja, ik ben niet de specialist over incubatietijden en besmettingsgevaar, et cetera. Dus ik kan me daar niet heel veel over uitlaten. Waar ik wel heel veel last van had, is de sociale onrust die ontstond. Wij hebben daar te maken met een plusminus 300 handelaren uit de hele wereld. En daar kwam toch, dan zie je het Nederlandse beleid toch wat afwijken van België, Duitsland en daar zijn de omringende landen dan. En je ziet dat het verderop internationaal nog nadrukkelijker aangepakt wordt. Kijken we naar Spanje, Frankrijk, Italië. Ja, dan is het moeilijk hoe goed en hoe adequaat dat we daarin geacteerd hebben om die internationale, om dat internationale speelveld.
Als ik het goed begrijp, dan is er geen wet of verordening aan te pas gekomen. U heeft zelf bedrijfsmatig ook gekeken naar wat uw handelaren, uw bezoekers belangrijk vonden, ook in een internationale context, en bent tot de conclusie gekomen, wij kunnen zo niet doorgaan.
Of dacht u ook van de meeste handel is toch al geweest in de eerste 4 dagen?
Nee, dat is niet. Ja, we investeren een godsvermogen om die beurs op deze kwaliteit neer te zetten. En dan verdient die beurs ook om tot een einde toe open te zijn.
Maar je belangrijkste klanten komen toch in de eerste dagen?
Daarom was jij er al, hè?
Ja, maar het kan dus nooit ten koste gaan van de volksgezondheid. En wij hebben op eigen initiatief. Maar met heel nadrukkelijke samenwerking met de board van TEFAF, met de burgemeester van Maastricht, maar ook met de provincie, de GGD en de RIVM, op een gegeven moment gezegd, nou, het is niet langer verantwoord.
Ik denk dat u daar ook heel goed aan gedaan heeft.
Ja, we waren een dag eerder voordat vanuit Den Haag de regelgeving kwam dat grote evenementen, beurzen, niet meer mogelijk waren.
Ik heb de afgelopen dagen heel veel mensen gesproken die allemaal zeggen, dit hebben we nog nooit meegemaakt. We moeten naar een totaal ander scenario. We weten eigenlijk niet hoe het er morgen uitziet. En dat betekent ook dat ze zichzelf op een andere manier leren kennen. Geldt dat eigenlijk ook voor u? Heeft u de afgelopen dagen, weken iets ontdekt in uw eigen manier van leiding geven? Of het zijn van directeur van, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Of daar moet ik de volgende keer toch wat meer op letten?
Nou, in die zin, kijk, ik mag rekenen op een enorm professioneel team. Het is niet zozeer bij ons afhankelijk van de directeur. Wij doen dat in gezamenlijkheid. En ik kan zeggen dat wij met ons crisisteam, maar we waren redelijk gepokt en gemazeld, omdat we al heel intensief met die TEFAF acteerden. Ja, nu in de weken na TEFAF zie je dat dat de business stilvalt. En dat je oplossingen moet gaan bedenken voor congressen als cardiologen, internisten, anesthesiologen, psychiaters. Het is,
maar ik snap, dat u het niet alleen doet, maar uiteindelijk moet er natuurlijk iemand een knoop doorhakken. En dat zult u toch in veel gevallen zijn. Of voelt u dat niet zo? Voelt u niet een extra druk om in cruciale tijden de belangrijke beslissingen te nemen?
Nee, ik voel natuurlijk druk en natuurlijk moet ik de knopen doorhakken. Maar ik kan me eigenlijk dan altijd toch ook laten informeren door een goed team. En het is dus niet zo dat er beslissingen genomen worden op emotie.
Nee dat snap ik ook wel.
Als je het traject van de TEFAF bekijkt, dan hadden we al lang kunnen buigen op iedere emotie. Je wordt continu heel de dag door iedereen bestookt of dat het wel verantwoord is. Ja, je moet je toch steeds terug laten vallen op de feiten en de gegevens die voorliggen en de informatie die er dan voorhanden is.
TEFAF is één. En dan ben ik zelf 6 jaar ook commissaris van de RAI geweest. Dus ik ken het métier ook een beetje. En dan weet ik ook dat met name die grote medische congressen, die zijn ongelooflijk belangrijk voor de stad die dat organiseert. Het gaat om
enorm.
En ik weet ook dat daar soms wel 10 jaar voorbereiding aan zit. Met lobbywerk en alles. Dus ik denk wat Thomas net ook bedoelde was van, er zit natuurlijk ook heel veel druk in. Ook teleurstelling van de mensen en de teams die er jarenlang op werken. Maar ik was ook van de week bijvoorbeeld bij de vice-president van Accor. Ja, en die had natuurlijk bij dat urologencongres wat in de RAI niet doorging vorige week. Er waren natuurlijk 60 hotels voor afgeboekt. En ja, dat krijg je niet meer vol. Dus het is natuurlijk wat het zo interessant maakt met die evenementenindustrie, is dat je ziet het topje van de ijsberg, maar er zit inderdaad zoveel aan vast. En dat is denk ik ook voor een stad als Maastricht heel erg van belang. Hè? Dat gaat doorwerken.
Nou, dat klopt wat u zegt. En dat sluit een beetje aan bij de vraag. Is het gaat niet alleen over MEC Maastricht. Ik durf te zeggen dat wij een belangrijke bijdrage leveren aan de Limburgse economie. Wij beoordelen dat jaarlijks. En dat gaat over tientallen miljoenen die wij terug in die economie plaatsen. Werkgelegenheid, daar zijn we goed in. Afgeleide werkgelegenheid. Maar met name de spin-off naar de hotels, naar de middenstand, naar de horeca, et cetera. Ja, daar boeken wij goede resultaten. En als dan dit soort bijeenkomsten wegvallen en de TFAF wordt korter, dan heeft dat een enorme impact op dat achterland.
Ja, en welke impact zo meteen over het achterland? Want Maastricht is zelf ook aandeelhouder in MEC Maastricht. Maar over MEC zelf gesproken, welke impact heeft het? We zien allerlei steunmaatregelen de afgelopen dagen gepresenteerd worden om ervoor te zorgen dat bedrijven overeind blijven. Moet u daar aanspraak op maken om inderdaad overeind te blijven, of kunt u het nog wel een tijdje uitzingen?
Nou, ik mag nu een 8 jaar directeur zijn van MEC Maastricht. En ik kan zeggen dat wij een mooie tijd achter de rug hebben. En dat we iets aan ons eigen vermogen hebben kunnen doen. En dus dat we sterk zijn. En dat we de eerste klappen zelf op kunnen vangen. Maar ja, ik kan net als u niet voorspellen hoe lang dit gaat duren. En dan kan ik alleen maar ontzettend blij zijn met de daadkracht van onze regering. En moet ik gebruik maken van zo'n tijdelijke noodmaatregelen als de overbrugging van het werkbehoud? Dus,
want daar heeft u al gebruik van gemaakt. Die aanvraag die loopt al.
Die loopt al. Die loopt zeker, ja. Want los van dat wij vandaag de laatste dag van de afbouw TFAF doormaken, maandag en dinsdag nog wat goederen uit de hallen zullen verplaatsen. Maar daarna valt het toch echt stil. En vraag ik mijn mensen om vooral creatief vooral naar de toekomst te werken.
Kijk, kunt u ook iets doen in overleg met bijvoorbeeld een aandeelhouder als de gemeente Maastricht, die, zoals u net al aangaf, wellicht ook inziet dat u van belang bent, niet als eigen bedrijf, maar zeker ook als speelfunctie voor de hele regio, voor de hele stad. Heeft u al overleg gehad over of daar misschien een bijdrage geleverd kan worden?
Ja, ik heb redelijk intensief overleg, vooral met de provincie, maar zeker ook met de stad Maastricht. En wij zitten nu eigenlijk de afgelopen dagen eerst in een survival modus. Dat we kijken, joh, hoe kunnen wij nou de komende weken, want we denken toch wel dat de komende weken aan gaat lopen. En we kijken verder naar de komende maanden. Dus voorzichtigheidshalve zeggen wij maart, april, mei en misschien ook wel juni, dat we naar de grote bijeenkomst moeten kijken die niet doorgaan. Ja.
Maar nog even in antwoord op mijn vraag. De gemeente Maastricht hoeft nog niet bij te lappen, om het plat te zeggen.
Hoeft nog niet bij te lappen, nee. Nee. Concreet is het antwoord nee.
Ja, ik denk, ik probeer het even concreet te maken. Ja. Nou, iets wat ook concreet geworden is, en ik zou zeggen helaas, is dat het Songfestival in mei niet doorgaat. Dat is in Rotterdam, stond dat gepland, in Ahoy. Maar daar was wel een flinke race voor nodig. En die race die ging onder andere met MEC Maastricht, om de provincie, om de stad op de kaart te zetten. Dat Songfestival ging aan uw neus voorbij. Hoe kijkt u naar de besluiten die afgelopen week genomen zijn om het dit jaar überhaupt te schrappen?
Nou, dat is betreurenswaardig natuurlijk dat een dergelijk evenement niet doorgaat. Ik denk dat er niemand in Nederland misschikt dat een evenement niet doorgaat als een Formule 1 race, als een Songfestival, maar ook een TFAF verkort wordt. Dus we weten van elkaar dat het niet doorgaat. Ik heb de directrice van Ahoy, Jolanda Jansen, op mijn steunbetuigingen gegeven. En dat heeft een enorme impact op zo'n stad en op zo'n gebouw. En ik denk dat het wijs is om zo'n evenement vooral niet door te laten gaan. Ook niet half met zonder publiek. Gewoon uitstellen en gaan voor kwaliteit in een periode dat het weer kan.
Ja, toch nog even over die race, want u heeft het volgens mij altijd collegiaal aangepakt. Toen de keuze op Rotterdam viel, toen zei u ook, ja, ik kan er eigenlijk wel mee leven. Qua capaciteit moet ik ook eerlijk zijn, in Maastricht zou het piepen en kraken worden. We redden het wel, maar er moet dan nog wel heel veel gebeuren. Kunt u dan eigenlijk achteraf zeggen, de beste kandidaat, ook al gaat het niet door, heeft gewonnen?
Dat is een beetje
moeilijk. Ja, is moeilijk.
U begint er toch weer wat te piepen en te kraken. Ja. De beste kandidaat is
Ja, we hadden twee goede kandidaten.
Nee. Ja, zeg het maar.
Die kun je op heel veel factoren beoordelen. En ik vind Rotterdam een prachtige stad. Maar ik kan toch zeggen dat ik dat Maastricht dit feest perfect vorm had kunnen geven. Ja. Maar als je het hebt over het Sportpaleis en de daadwerkelijke accommodatie, dan zijn zij daar beter voor ingericht.
Wij gaan nu naar drie dilemma's. U moet kiezen. Achteraf kunt u de keuze dan toelichten. Wij blijven de komende tijd bouwen aan onze uitbreiding, of in onzekere tijden kun je beter even niks doen.
Ik ga voor optie 1.
Niemand weet hoe lang Nederland min of meer op slot blijft, of in juni houden we weer onze eerste congressen.
Optie 1.
Online conferenties gaan ook post-corona een grote rol spelen, of voor het netwerken en het zaken doen blijft echt contact essentieel.
Optie 2.
Optie 2. Nou, dat verbaast mij niet zozeer. Ik wil gewoon bovenaan beginnen, namelijk het eerste dilemma. Wij blijven gewoon bouwen. En dat was u van plan, dat bent u van plan. Sterker nog, eerder deze maand ging er een mooie entree open. De nieuwe Forum-entree. Daar was ook veel geld mee gemoeid. En 49 miljoen is er bij elkaar gebracht bij de hele verbouwing om Mac weer klaar te maken voor vandaag. En daar waar mogelijk ook voor de toekomst. En dan nu dit, flinke streep door de rekening. Kunt u het überhaupt allemaal wel bolwerken om dan ook nog heel ambitieus te gaan verbouwen?
Dat is een goede vraag. Wij kunnen het bolwerken. Wij zitten nu halverwege de verbouwing, dus we hebben er een jaar op zitten. En 2020 zou al niet ons beste jaar zijn, omdat we in de verbouwing nu ook het congrescentrum aan gaan pakken. Een uitbreiding wordt daar mogelijk gemaakt. We gaan naar een grotere capaciteit en kwalitatieve topruimtes. Ja, we hebben vertrouwen in de toekomst. We moeten door deze crisis heen en wij richten ons vooral op de toekomst. En dan moet MEC Maastricht weer klaar zijn voor die toekomst. En daar bouwen we aan door.
Ja, maar toch nog even hoe het dan vandaag is. Er gaat heel veel geld uit. Geld dat er sowieso uitgaat omdat je weliswaar op slot kunt zijn, maar je hebt personeel in dienst. Er komen nog andere factoren bij, zoals een verbouwing. U zegt terecht, het zal niet ons beste jaar zijn. Nou, in plaats van een best jaar wordt het waarschijnlijk gewoon voor heel veel bedrijven en ook voor dat van u een belabberd jaar. Heeft dat impact op de verbouwing? Kunt u misschien terugschalen? Of kan dat gewoon niet?
Nou, als je die achterkant kijkt, dan moet die echt doorgaan, hoor, die verbouwing. Sorry.
Ik ben er ook geweest. Ik denk dat we het over hetzelfde hebben.
Ja. Ik ben blij dat we het eens zijn. Die verbouwing gaat door en die moet doorgaan. En wij willen gewoon op het podium blijven staan voor dat we een toplocatie zijn bij een prachtige stad. En daar investeren we op. En we hebben vertrouwen in die toekomst. En dat we... Ja, dat we veel last ervaren van deze crisis in de bedrijfsvoering, dat klopt. Maar de financiering van deze verbouwing, die hadden we rond. En die hebben we rond en daar blijven we aan vasthouden.
Kunt u toch nog eens uitleggen waarom u zoveel vertrouwen in de toekomst heeft?
Nou, kijk, ik ben op zich van huis uit daarin optimistisch. Wow. Ik, natuurlijk, in deze crisis zetten we alle zeilen bij om boven water te blijven. En ik spreek veel ondernemers in de stad. En natuurlijk met de hoteliers heb ik, en we hebben echt pijn. Nogmaals, de daadkracht van de regering, die helpt ons. En ik denk dat we ook als we de mensen die er echt in thuis zijn, dus het RIVM, de GGD, ik zeg maar even, maar ook alle professionals die hiermee bezig zijn, als ik die moet volgen, dan komt er toch ook een einde aan corona.
Nee, dat begrijp ik. Een einde aan corona komt er zeker, maar dat heeft dan economische offers gevraagd van bedrijven, maar ook van consumenten. En als je dan toch ergens op moet beknibbelen, dan is dat toch vaak een evenement of een happening waar je naartoe zou gaan. Misschien dat congressen wat kleiner worden, wat minder luxe worden uitgevoerd. Ja. Nou, u zult dat ongetwijfeld ook nog wel van andere periodes kennen.
Dan kun je een inhaalslag maken na de zomer. Want dat lijkt mij dus best lastig als evenementorganisatie, want dan moet je het nu al op gaan regelen.
Nou, sterker nog, daar zijn we eigenlijk iedere dag op aan het regelen. Maar we zien ook dat een inhaalslag mogelijk is in andere landen, maar ook in andere internationale venues. zal de agenda op de kop gaan. Er zijn ook producties die niet meer plaats kunnen vinden bij collega-bedrijven. Ja, we moeten daarin nauw met elkaar optrekken. En we moeten, ja, ik zeg wel eens scherp aan de wind zeilen. Want er komen ook kansen voorbij voor na deze coronacrisis op congressen die feitelijk niet meer kunnen landen op plaatsen waar ze aanvankelijk gepland waren.
Maar hoe denkt u dat die congressen eruit gaan zien? Kan het inderdaad allemaal net een tandje minder luxe met mindere budgetten? Want dat is natuurlijk iets waar je als bedrijf, als je scherp aan de wind moet zeilen, en dan bedoel ik niet u zelf, maar uw klanten, ja, waar iets te halen valt.
Ja, zeker. We hebben dat in de eerdere crisis ook gezien natuurlijk in 2008. We zijn heel conjunctuurgevoelig, dus dan is het terecht wat u zegt. Dan zal het wat minder luxe zijn en daar moeten we dan met elkaar naar kijken. Ik geloof zeker dat het blijven ontmoeten, het actief zijn in het netwerk, kennisdeling, dat terug gaat komen en dat onze branche daar dus ook wel weer zijn vruchten van af gaat plukken.
Wat denkt u van ontwikkelingen die je nu versneld ziet plaatsvinden, namelijk alles online? Annemiek en ik hadden het erover. Het is allemaal doodvermoeiend om op die manier te vergaderen en toch met elkaar in contact te blijven. Maar er zijn ook bedrijven die zeggen, kijk eens wat er allemaal kan en we doen een webinar in plaats van een evenement. Dan bereiken we dezelfde mensen. Gaat dat op de lange termijn ook gevolgen hebben voor uw branche?
Nou, kijk, de digitalisering deed al zijn intrede in onze branche ook. Ik zag een prachtig initiatief afgelopen week opgestart worden door MKB Limburg. Een online webinar die meteen inspeelde op allerlei problematieken rondom de corona. Nou, als wij daarin bij kunnen dragen, wij zijn natuurlijk specialisten in kennisoverdrachten, in kennisdelen, in helaas ook in ontmoeten, wat we nu even naar de achtergrond duwen. Ik denk dat het ook nieuwe ontwikkelingen brengt. En dat de online webinars zijn intrede zullen doen. En dat is een beetje ook, we deden dat een aantal jaren geleden al wel, dat we de digitalisering op die congressen toelieten. Je kunt je voorstellen dat er operaties weliswaar vertraagd dan via een online in een groot auditorium gepresenteerd werden. Nou, nu gaan we stappen verder, dat het ontmoeten ook wat gedigitaliseerd zal gaan worden. Maar ik ben het ook met u eens dat het live ontmoeten, ja, zal toch ook wel weer terugkomen.
Ik wens u heel veel sterkte en ook zeker een inhaalvraag als het even kan. Mm-hmm. Het komende half jaar dat dan op ons afkomt. Rob van der Wielde, directeur van MEC Maastricht. Ik hoop u een volgende keer weer te spreken.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van... BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
We gaan naar de persconferentie van premier Rutte over de opvolger van Bruno Bruins.
Bereid is gevonden om deze functie voor de komende 3 maanden te gaan vervullen als tijdelijk minister voor medische zorg, namelijk Martin van Rijn. We kennen hem natuurlijk als staatssecretaris in het vorige kabinet. Hij zal voor de duur van 3 maanden als tijdelijk minister voor medische zorg ons team komen versterken. Hij doet dat op verzoek van het kabinet. Hij doet dat op persoonlijke titel. Ik vind het heel goed en ben heel blij mee dat hij dat doet, want wij hebben gezocht naar iemand die direct inzetbaar is. Er zijn maar weinig mensen die direct inzetbaar zijn, die onmiddellijk ook het ministerie heel goed kennen en meteen in staat is om onmiddellijk samen met Hugo de Jonge, die de directe verantwoordelijkheid voor de bestrijding van de coronacrisis gisteren heeft overgenomen van Bruno Bruins, in nauwe samenwerking met Hugo de Jonge deze strijd verder te voeren, uiteraard samen met het hele kabinet. Dat wilde ik u melden en als er vragen zijn, wil ik die graag beantwoorden.
Ik ga die vragen stellen aan onze eigen politiek verslaggever Laurens Boven. Premier Rutte zegt het op persoonlijke titel. Martin van Rijn, een bekend PvdA-politicus. Dat is denk ik wel de opvallendste stap die nu bekend wordt gemaakt.
Ja, ik denk, Thomas, dat je kan zeggen dat alle politieke regels zoals we die kennen in normale tijden, dat die van tafel zijn. Het is echt een unieke tijd, een unieke periode en er gebeuren er unieke dingen. En bedoel, in het bedrijfsleven is het natuurlijk helemaal niet gek dat je gewoon kijkt naar iemand die goed ingevoerd is en die krijgt dan de post op dat moment die open is. Maar in de politiek is het natuurlijk uniek dat een iemand die dus van een andere partij is, van een oppositiepartij is, zo op stel en sprong toetreedt tot het kabinet. Op persoonlijke titel, zegt Mark Rutte er heel nadrukkelijk bij. Wat dus zoveel wil zeggen als dat de Partij van de Arbeid gewoon nog steeds een oppositiepartij blijft. Dus hij is wel van de PvdA, maar hij doet dit persoonlijk omdat hij goed ingevoerd is.
Ik herinner me, maar corrigeer me als ik dat verkeerd herinner, dat ook ooit Femke Halsema in beeld was om namens de Partij van de Arbeid, of in ieder geval op verzoek van de Partij van de Arbeid, minister te worden?
Ja, dat klopt. Maar dat is niet gebeurd, hè?
Dat is toen niet gebeurd. Nee, maar toch, ik dacht van dit soort gedachten, ja, die spelen heel af en toe toch ook wel.
Ja, maar je hebt een crisis nodig om dit soort dingen dus te laten gebeuren. Partij van de Arbeid-leider Lodewijk Asscher die meldt via Twitter: als er een nationale gezondheidscrisis is, dan help je waar je kan. Trots op iedereen die in deze moeilijke tijd naar voren stapt. Veel succes, Martin van Rijn. Het is niet dat Lodewijk Asscher hem heeft aangeboden. Althans, in de woorden van de premier is het net zo verwoord dat Rutte om hem heeft gevraagd. Dus die heeft gewoon Van Rijn gebeld en gezegd van: joh, ik heb je nodig, ik heb een crisis, kom nu helpen. Voor 3 maanden, hè? Dus het is een tijdelijke benoeming. Ook dat kennen we eigenlijk niet, dat er iemand wordt benoemd op tijd. Dus hij heeft een soort tijdelijk contract gekregen voor 3 maanden, Martin Van Rijn. En dan zal Rutte denk ik in de tussentijd gaan zoeken naar een VVD'er die deze baan op zich kan nemen. Ja. Want ja, weet je, alle gekheid op een stokkie. Het is natuurlijk voor de premier wel vervelend dat hij naar een PvdA'er moet uitwijken op dit moment. Het is een crisis. De hoop is dat die crisis over 3 maanden voorbij is. En dan moet de VVD het gewoon weer zelf doen.
Ja, wat zegt eigenlijk die benoeming van 3 maanden dan over het scenario waar dit kabinet rekening mee houdt? Dat zegt dus inderdaad 3 maanden.
Dat we nog 3 maanden in deze crisis zitten. Ik denk dat iedereen, bedoel, we zitten allemaal thuis te werken, toch Thomas? Dus we moeten allemaal wel.
Kijk maar even naar de webcam, dan heb je misschien een idee waar ik zit.
Hier.
Oh, jullie zitten in de studio?
Ja, okay. Ja, ik waag mijn leven voor je, Laurens.
Ik denk wel, Laurens, dat het juist ook een heel goed teken is, hè, dat je boven de partij politieke strijd gaat staan. Zelfs in een jaar waarbij al sprintjes getrokken zijn. En dat toch die saamhorigheid ertoe leidt dat de beste bestuurders wel gevraagd worden. Ik denk dat een ongelooflijk goed signaal is naar de bevolking toe.
Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Maar dan wel in crisistijd. He, dus voor deze crisis, voor de crisisoplossing. En daarna, we gaan gewoon onherroepelijk naar verkiezingen toe. En dan zijn de fronten natuurlijk wel gewoon weer hard. Maar voor deze crisis komt Martijn van Rijn aan boord. Martin van Rijn.
Martin.
En of die crisis dan 3 maanden duurt of dat die toch nog langer duurt, dat punt probeer ik te maken, dat weten we nog niet. We zijn allemaal natuurlijk aan het doorrekenen hoe lang we nog in deze situatie zitten. En ga er maar vanuit dat dat tot aan de zomer toch wel ons in ieder geval zal bezighouden.
En misschien is daar moeilijk iets over te zeggen op dit moment, maar wat wordt nu precies zijn portefeuille? Want gisteren is Hugo de Jonge duidelijk gepresenteerd als de coronaminister. Gaat
dat klopt.
Van Rijn dan dus de portefeuille van de Jonge overnemen?
Nee. De Jonge heeft gewoon zijn portefeuille en gaat de coronacrisis leiden. En Martin van Rijn neemt de reguliere portefeuille van Bruno Bruins over. Dus gewoon medische zorg, ziekenhuizen en al dat soort zaken.
Maar die zijn natuurlijk extreem belangrijk in het hele proces.
Ja. Maar Martin van Rijn wordt niet het gezicht van het Nederlandse kabinet als het gaat om het bestrijden van de coronacrisis. Dat is Hugo de Jonge.
Okay.
Ze zullen achter de schermen natuurlijk heel erg samenwerken. Dat ze ook met z'n tweeën gewoon hier de besluiten nemen. Hugo de Jonge was achter de schermen ook al betrokken bij de besluiten die Bruno Bruins nam. Maar de man die in de Kamer de verantwoording zal afleggen, die we in de persconferenties zullen zien, is Hugo de Jonge. En Bruno en Martin van Rijn die zal op de achtergrond meewerken en de normale politieke werkzaamheden op medische zorg dan ook runnen. Maar ik denk dat de crisis zo groot is dat ze wel 2 man nodig hebben ook.
Laurens Boven, dankjewel.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Wij gaan toch gewoon luisteren naar 2 veelbelovende start-ups die hier hun idee mogen pitchen in dit programma. Tim Smits van Unplug en Stijn Fischer van Dik en Schil. En uiteraard worden ze ook beoordeeld door Cilian Jansen Verplanken van Carmijn Kapitaal. Welkom.
Goedemiddag.
Ja, door de crisis misschien een beetje in de verdrukking geraakt. Maar wij gaan gewoon met veel enthousiasme luisteren naar de pitch van Tim Smits. 60 seconden, ze gaan nu in.
Oké. Wist je dat 6 op de 10 mensen hun smartphone gebruik wil verminderen, maar dit slechts bij 2 van de 10 lukt? Wij millennials besteden gemiddeld 2 uur per dag op social media en daar willen wij graag verandering in brengen. Met Unplug krijg je de optie om je telefoon te veranderen in een apparaat zonder afleiding, zodat jij de tijd die je doelloos op Instagram aan het scrollen was op een betere manier kan besteden. Unplug is een combinatie van een USB-sleutel en Android-software waarmee je een fysieke handeling afleidende apps van je telefoon kan laten verwijderen. We stonden op Kickstarter en hebben meer dan €10.000 opgehaald. Bij Unplug geloven dat jij de controle over de technologie moet hebben, in plaats van dat technologie jou controleert. Die 2 uur per dag op social media kunnen veel beter besteed worden. En Unplug gaat je daarbij helpen.
En dat allemaal. Binnen een minuut verteld door Tim. Cilian, wat vond je ervan?
Ja, dankjewel. Ik kan natuurlijk niet zien of hij nu die pitch voorleest of daadwerkelijk uit zijn hoofd doet. Maar daar gaan we maar even van uit. Maar ik had eigenlijk wel een vraag, want ik kan het heel goed volgen. Ik denk ook echt een product is wat gewenst is. Maar stel dat je die fysieke USB, want dat is het blijkbaar, dat die sleutel eigenlijk kwijtraakt. Wat dan?
Ja,
dat zou mij namelijk gebeuren.
Dat is een vraag die we veel krijgen. Zeg maar, we maken hem op zo'n manier dat je hem eigenlijk aan je sleutelbos kan doen, zodat je hem sowieso minder snel kwijtraakt. Maar op de andere manier, als je hem kwijtraakt, dan bouwen we wel iets in waardoor je zeg maar, met een tijdframe nog toegang kan krijgen tot al je apps weer. Dus dan moet je een e-mail sturen en dan kan je binnen een tijdje weer toch bij al je functionaliteit.
Ja. Dan was ik heel nieuwsgierig naar de prijsstelling. Wat gaat zoiets kosten?
Dus we verkopen het nu eigenlijk op Indiegogo voor dat is een crowdfundingplatform voor €25.
Ik heb ook al in het begin van de tijd heb ik €15 gehoord. Ik las iets over je bedrijf dat je het belangrijk vond dat het heel toegankelijk werd. Maar ik zie toch die prijs een beetje oplopen dan, of zie ik dat verkeerd?
Nou, we zijn eerst begonnen op Kickstarter en het is bij dit soort platformen altijd normaal om in het begin je prijs veel korting te geven en hoe groter je wordt eigenlijk de prijs een klein beetje omhoog te doen. Maar €15 is hij nooit geweest, hij was in het begin 19 in ieder geval.
Ah, okay. Oh, valt mee.
Cilian.
Maar wat is je doelgroep?
Oh, sorry.
Ja, onze doelgroep is dus eigenlijk voor nu millennials. En dat zijn eigenlijk, die hebben we gekozen omdat dat de doelgroep is die het probleem het meeste ervaart. Zeg maar, gemiddeld besteden millennials dus 2 uur per dag op social media. En ja, wij hebben zelf het probleem ervaren, maar om ons heen zien we gewoon heel veel mensen die eigenlijk te veel op hun smartphone zitten. Mm-hmm.
Cilian. Mag ik nog een vraag stellen?
Ja, zeker.
Er zijn natuurlijk heel veel concurrenten. Hè? Er zijn erg veel apps die je gewoon zelf in kunt stellen. Die jou beschermen tegen te veel iPhone-gebruik. Hoe denken jullie die concurrentie aan te gaan? Want bij jullie moet ik dan echt betalen voor dat ding. En als ik gewoon een app download, dan kan ik ook alles uitschakelen wat ik wil.
Ja, dus we hebben veel van die apps zelf ook geprobeerd. En daarbij kwamen we er eigenlijk vaak achter dat je binnen een paar klikken het heel makkelijk weer uit kan zetten. En omdat we dus een fysiek onderdeel aan het product toevoegen, maken we die keuze tot afleiding veel bewuster. Omdat het niet een klikje op je scherm is, maar dat je echt een fysieke handeling moet uitvoeren. En verder kan je zeg maar de barrière naar die afleiding zelf bepalen. Dus je zou die sleutel thuis kunnen laten als je gaat studeren. Of je kan hem in een andere kamer neerleggen. En op die manier is zeg maar die barrière veel groter dan bij normale softwareoplossingen. Waarbij je heel makkelijk eigenlijk weer een soort van bij al je functionaliteit kan door op een paar knopjes te drukken.
Dus echt gedrag, hè, wat je beïnvloedt.
Ja.
Cilian, jij had het over veel concurrentie. Ik vond het ook opvallend dat het bij Apple nog even niet werkt. Want het is nu nog een Android-toepassing. Cilian, is dat een groot probleem als je zo'n grote speler niet aan je kar hebt weten te binden?
Ja, ik ken niet precies de marktaandelen natuurlijk en de verdelingen. Maar dat lijkt mij wel. Hoeveel mensen zijn niet via Apple verbonden?
Een minderheid.
Ja, in Nederland is het ongeveer 60% Android en 40% iPhone. In de hele wereld ligt het iets van 70% Android en 30% iPhone. Het is inderdaad jammer dat het niet werkt op iPhones, maar dat is een beslissing die Apple heeft gemaakt, omdat de software niet aangepast kan worden op iPhones. Dus daar kunnen we tot nu toe eigenlijk niks aan doen.
Nee, Het is wel gek, hè? Want van Apple heb ik ook gehoord namens de CEO dat zij vinden dat mensen minder op hun telefoon moeten kijken. Dus dan zou je toch moeten hopen dat ze staan te springen om toepassingen die ervoor zorgen dat dat dan bewerkstelligd kan worden. Of is dat toch vooral iets wat ze voor de bühne roepen en in de kern ontraden?
Ja, dat zou kunnen. Dat weet ik. Ik kan natuurlijk niet. Ik weet niet precies wat zij intern allemaal voor ideeën hierover hebben. Als het misschien op Android een succes wordt, misschien zien ze het dan in en laten ze het dan melden.
Ja, Cilian, wat denk jij hiervan? Een beetje tot een afronding komende?
Ja, nou, mijn lol is er nu wel gelijk af. Want ik ben een Apple-gebruiker.
Ja, zie je? Daar ga je al.
Ja, maar ik vind het, ik kan het helemaal volgen, weet je. Ik kan me goed voorstellen dat mensen behoefte hebben aan een hulpmiddel, zeg maar, om zichzelf wat gedisciplineerd te houden.
En kun je toch in navolging op jouw vraag je ook voorstellen dat mensen daarvoor gaan betalen, wetende dat er dus alternatieven zijn die misschien minder goed werken, maar toch?
Ja, dat kan ik me wel voorstellen door de uitleg die ik zojuist hoorde over dat je dus echt een fysieke tool hebt. En dat maakt het natuurlijk inderdaad heel anders. Want als je het gewoon met apps kunt doen, dan kan je manipuleren. En met een fysieke tool inderdaad is het een hele bewuste handeling die je dan doet.
Ja, Tim, dat is nog een vraag die ik had. Je moet nu volgens mij die sleutel gebruiken om bij die apps te kunnen. Had het niet ook gewoon andersom gekund?
Ja, dat is ook een vraag die we veel krijgen eigenlijk. En we hebben zelf die keuze gemaakt om het juist op deze manier te doen. Dus je smartphone zonder de sleutel erin heeft weinig functionaliteit. Dus je smartphone in zijn normale staat heeft geen afleiding. En je moet dus dan een bewuste keuze maken door de unplug key in je telefoon te stoppen om toegang te krijgen tot al je apps. En hierdoor maken we de standaard eigenlijk zonder afleiding en moet je echt die bewuste keuze maken voor de afleiding.
Hey, en toch nog even de laatste vraag. Echt, ik beloof het. Maar als hij erin zit, die sleutel, dan kan je hem niet opladen, hè?
Nee, ja, dat klopt. We hebben met redelijk veel mensen ongeveer.
En je gebruikt
20
ook
mensen
minder.
Ja, zeg maar, we hebben met ongeveer 20 mensen tests gedaan en daaruit bleek eigenlijk dat mensen dat geen probleem vonden. We zouden in de toekomst hier nog wel naar kunnen kijken naar opties dat het wel kan. Maar
dat geldt ook voor headphones die je er niet in kon stoppen dan.
Ik zie een nieuw product komen.
Nou, dat is wel even een belangrijke toevoeging.
Ja, zeg maar, als je gewoon nog een AUX-poort hebt, dan kan die er natuurlijk wel gewoon in. Maar voor de rest gaan in de toekomst de meeste koptelefoons draadloos. Dus dat zal dan ook geen probleem meer zijn.
Mm-hmm. Dankjewel, Tim Smits van Unplug. Wij gaan naar Stijn Fischer van Dik en Schil. 60 seconden, ze gaan nu lopen.
Hi, mijn naam is Stijn. Ik ben een van de oprichters van Dik en Schil. Wij van Dik en Schil halen koffiedik en sinaasappelschillen op bij horecazaken en maken hier heerlijke likeuren van. Zo willen wij laten zien dat ieder moment van de dag duurzamer kan, zelfs de borrel. Dat was hem.
Dat is kort.
Nou, Cilian, heb jij wat meer ruimte?
Kort, maar krachtig.
Ja. Wat vond je ervan?
Ja. Ja, nou, dankjewel voor deze pitch. Ik begrijp dus inderdaad dat jullie op een duurzame manier proberen een bijdrage te leveren aan de restproducten sinaasappelschillen en koffiedik. Maar ik begrijp ook dat jullie dus alleen nu met die sinaasappelschillen aan de gang zijn, toch? En niet met die koffiedik.
Ja, we zijn onlangs begonnen, dus we zijn pas 2 maandjes echt in productie. En nu hebben we ons eerste product dus al 2 maanden uit. Dat is een sinaasappellimoncello, genaamd Orancello. En momenteel is dat ons enige product en we gaan nu in productie voor de koffielikeur. Maar ja, we hadden bewust de keuze gemaakt om eerst te focussen op de Orancello, omdat wij leuke dingen in de toekomst zagen gebeuren, zoals Koningsdag en het EK. Alleen helaas gaan die niet meer door.
En waar haal je koffiedik vandaan? Ook uit die supermarkt of bij restaurants? Of?
Ja, hoe we het nu doen, we doen ophaalrondes bij horecazaken. En dan gaan we met een bakfiets langs en hebben we grote bakken mee. Ja. En koffiedik zit eigenlijk altijd gescheiden in zijn eigen uitklopbak bij zaken. En die halen we dan op en dan maken we het dan van.
Heb je wel pech, hè?
Cilian?
Ja, ik vroeg me af wat jij ervan denkt in een tijd waarin we nu leven, de trend van steeds minder alcohol drinken echt wel gaande is, of het nou verstandig is om daarop in te zetten, om dan een liqueur te gaan maken?
Ja, dat is natuurlijk wel lastig. We zien ook wel dat er een trend is binnen de drankindustrie, dat mensen een product willen met een verhaal. Dus mensen gaan inderdaad minder drinken, maar zullen er wel bewust ook zijn tijdens het drinken. Dus wij zetten gewoon in dat dat ene drankje wat er gedronken wordt, dat moet dan het goede drankje zijn. Een bewuste keuze, een lekkere cocktail, en dat allemaal mag allemaal samenkomen. En dat kan met onze drank.
En je kan het niet alcoholvrij maken?
We zijn wel aan het kijken naar voor het andere producten van deze grondstoffen die geen alcohol bevatten. Ja. Maar een alcoholvrije limoncello, daar gaat wel een beetje de lol snel vanaf. Vind ik zelf. Maar...
Hey, Cilian, jouw vraag van die trend, is die niet helemaal contrair aan wat jullie nu doen? Namelijk een nieuwe liqueur op de markt brengen. Jij zou dit nooit doen. Jij zou nooit een bedrijf beginnen in een misschien wel krimpende markt.
Ja, nou ja, je hoeft maar te kijken naar de ontwikkeling in ieder geval. Maar dat is een andere markt van de alcoholvrije bier. En dat gaat volgens mij zo verschrikkelijk hard, dat ik wel denk dat er iets aan de hand is in de markt op dit moment als het over alcohol gaat.
Ja, en als je dan het antwoord hoort van je gaat minder drinken, maar dit moet dan het drankje worden, dat stelt jou als potentiële investeerder niet gerust.
Nee, en nou, daarbij zou ik dan natuurlijk veel meer producten willen zien dan alleen maar één product. Want dat maakt je heel erg kwetsbaar. Bovendien, wat ik ook begrijp, maar misschien wil je dat nog wat toelichten, Stijn, is jullie gaan het allemaal zelf ophalen. Ik heb jullie filmpje ook gezien. Je zit de schillen zelf te schillen met de hand. Dat is natuurlijk allemaal wel, lijkt me, een hele dure vorm van productie. En kan je daar dan überhaupt geld mee verdienen op enig moment?
We hebben de productie wel zo geoptimaliseerd dat we vrij efficiënt zijn. En we zijn nu aan het kijken met partijen die voor ons de producten ophalen. Dus je hebt bedrijven die zitten al in een netwerk van horecazaken. En zij halen de reststromen op, waardoor wij alleen nog maar hoeven te focussen op de productie. En zij zouden dan ook het deel van de distributie op zich nemen. Wat het natuurlijk voor ons weer idealer maakt. En terug te komen op het enkele product. Ja, de tweede product komt er al aan. En het zijn beide producten waar binnen heel veel mogelijkheden zijn. En na deze eerste stap zullen we ook kijken naar bijvoorbeeld uitbreiding van ons pakket.
Ja.
Wat merk je van de dag van vandaag en misschien de weken die voor ons liggen? Want de belangrijke taak is natuurlijk dan weggelegd voor de horeca. Daar haal je ruwe materialen vandaan. Die horeca is nu dicht. Evenementen waar je net nog zo rijkhalsend naar uitkeek. En terecht natuurlijk, die gaan niet door. Dan ben je een beginnend bedrijf. Gaan er maar aan staan, of niet?
Dat is voor ons heel vervelend. Onze grootste afzetmarkt valt vooral weg. We verkopen voornamelijk aan horecazaken. Dus dat is heel vervelend. We gaan ons nu zelf richten op slijterijen en ook online slijterijen. Om nog de mensen die thuis zitten misschien die een product willen kopen daarin kunnen voorzien. En nu gaan we dus juist het gas erop zetten met de ontwikkelingen. Dus en voor de koffielikeur. En nog voor andere projecten die we hebben lopen. Want we zijn ook al aan het kijken naar producten die we ook kunnen maken van deze grondstoffen, die bijvoorbeeld niet die geen liqueur zijn. Mm. Daar zijn we al mee bezig en dat zal misschien nu wat sneller gaan komen.
Nou, heel goed om vooruit te kijken.
En Cilian, wat is jouw laatste tip, advies of vraag als je daar nog behoefte aan hebt?
Nou, ik vind het ontzettend fijn dat inderdaad in deze tijd, waar we het allemaal spannend vinden, dat er dan toch innovatie doorgaat, dat mensen creatief worden, nieuwe ideeën hebben. Dus ik zou gewoon zeggen, hou vol, zet door en dat komt vast goed.
Succes.
Mag ik nog één vraag stellen? Is het eigenlijk wel jouw idee? Want ik heb begrepen dat het voortkomt uit een minor entrepreneurship aan de Universiteit van Amsterdam. En je hoort wel eens dat de ondernemer en de universiteit dan het idee en ook het bedrijf moeten delen. Hoe hebben jullie dat geregeld?
Wij zijn op die minor dus begonnen. En dat begint eigenlijk met de grote brainstorm. Waarbij je gewoon allerlei ideeën gaat bedenken en kijken of het haalbaar is. En wij zaten in het introductieweekend heel verloren met z'n drieën rond de tafel. Zonder ideeën. En zijn toen gaan brainstormen. Kijken wat vinden we zelf leuk. Wat vinden we zelf tof. Wilden iets doen met duurzaamheid. Nou, we houden zelf van de horeca. We houden wel van een drankje zoals... denk iedere student. En zo zijn we eens een beetje gaan draaien. En toen kwamen we erachter dat je deze grondstoffen nog heel goed kan gebruiken. En lukte het ons vervolgens zelf om er liqueuren van te maken. En toen is het zo allemaal begonnen en tot een best wel groot succes tot nu toe uitgelopen.
Nou, bouw dat verder uit. Dank voor je toelichting, Stijn Fischer van Dik en Schil. En ook bedankt, Cilian Jansen Verplank. Het wordt allemaal net wat ingewikkelder van afstand. Ik hoop je snel weer te zien in de studio van Carmijn Kapitaal. Wil je nou ook komen pitchen? Mail dan naar zaken@bnr.nl.
Zaken doen.
Geerten van Hoof, daar hebben wij nu digitaal contact mee. Goedemiddag, Geerten.
Goedemiddag.
We gaan het hebben over hoe technologie in deze tijden van crisis beperkend, maar ook juist bevrijdend kan werken. Nou, ik kan niet wachten. Ik ben toe aan die bevrijding, Geerten. Dus wat heb je erover op te merken?
Ja, nou ja, kijk, iedereen voelt zich in deze tijd ongelooflijk beperkt met alle winkels die sluiten en dergelijke. Maar om de maatregelen van de overheid toch nog enigszins te relativeren, kan ik uit eerste hand een verhaal vertellen dat gaat over mijn schoonzus en mijn zwager. Dat zijn expats uit Hongkong. En die zijn gisteren teruggereisd naar Hongkong. En alle expats en buitenlanders die uit Europa komen, die worden gewantrouwd vanwege het coronavirus. En die moeten allemaal sowieso 14 dagen in thuisquarantaine. En daar wordt ook technologie bij ingezet. Want ieder gezinslid van hun, behalve het jongste zoontje van 4, die krijgen een armband die exact in de gaten houdt waar je je in je eigen woning bevindt. En men moet dan ook verplicht 2 mobiele apps op de telefoon installeren die ook nog bijhouden waar je bent. En zodra ze dan thuiskomen, krijgen ze 20 seconden om hun hele huis in kaart te brengen door erin rond te lopen. En dat hebben ze ook echt eerst een paar keer goed geoefend. Want als je bijvoorbeeld in de haast vergeet om je eigen tuin over te slaan en je komt vervolgens wel in je tuin, dan wordt dat getraceerd en dan loop je kans dat je 6 maanden de gevangenis in moet.
Zo.
Dus zo erg kan het ook zijn als technologie wordt ingezet.
Ja, het is wel echt een andere wereld. Want als je dan teruggaat naar de Nederlandse situatie, kun je heel simpel zeggen onvergelijkbaar, toch?
Onvergelijkbaar, ja. Je ziet hier dat de overheid echt wel vertrouwt op het gezond verstand van mensen. En ja, dat kan ook wel, want je ziet een ongelooflijke doelmatigheid en armslag om zelf samen te werken in deze moeilijke tijden. Je ziet dus ook dat bedrijven opstaan om elkaar te helpen en daar technologie bij in te zetten. En daar heb ik een paar mooie voorbeelden van. De telecomproviders zijn nu echt in overleg hoe ze voor alle mensen die thuis moeten werken meer bandbreedte beschikbaar kunnen stellen. Hoe ze extra data beschikbaar gaan stellen aan mensen. En dat doen ze met elkaar zonder dat ze elkaar daarbij beconcurreren om het schoonste, het mooiste beeld te vormen. Dus dat gaat wel ver. En je ziet dus ook bijvoorbeeld Netflix en YouTube die bewust de kwaliteit verlagen.
Verlagen, ja, precies.
Ja, verlagen.
Om ervoor te zorgen dat we allemaal bediend kunnen worden.
Ja, te zorgen dat we dus niet te veel het netwerk belasten, zodat we dus ook allemaal wel kunnen blijven thuiswerken en andere dingen kunnen doen. Maar ook lokale bedrijfjes, lokale webbedrijfjes die lokale horeca helpen om heel snel webshopjes op te zetten, zodat al die horecabedrijven nog bijvoorbeeld afhaalmaaltijden kunnen gaan verkopen online. Sportscholen die online gratis sportlessen voor thuis verzorgen via YouTube. Dierenartsen die gratis online consults geven voor mensen die met zieke huisdieren thuis zitten. Er gebeurt echt een heleboel. En het mooie is dat je ziet dat in onze vrije markteconomie, waar doorgaans toch wel sprake is van zelfzuchtigheid en echt winstbejag, dat nu wel echt een kentering doormaakt.
Ja, totdat we elkaar tegenkomen bij het schap van de wc-rollen, toch?
Nou ja, dat is dan weer de particulier die daar zich toch weer eventjes misdraagt. Maar, ja.
Maar of in de rechtbank, waarin we zien dat de telecomproviders, de grootste 2, juist niet hun netten willen openstellen. Ik denk dat was ook het nieuws van de week, weet je. En ik denk dat het is een prachtig initiatief. En tegelijkertijd zie ik dat er juist nog wel heel veel zelfzuchtigheid ook zit, met name bij de grote spelers.
Nou, kun je daar wat over zeggen dan? Want dat is inderdaad een beetje tegengesteld met wat we nu van jou horen.
Nou, dat is een langerlopend verhaal en dat is een ander dossier. Dat gaat over wat je noemt de laatste gouden meter. Dat bedrijven die dus open moeten stellen voor andere aanbieders.
Ja.
En dat is een veel groter dossier. En dat speelt al veel langer dan waar het nu over gaat. Waar het nu over gaat is hoe kunnen we binnen de bestaande infrastructuur die we hebben particulieren en bedrijven helpen om te zorgen dat ze kunnen blijven communiceren en blijven functioneren. En je ziet dus daarin wel echt wel meer solidariteit en altruïsme opstaan. En wat ook van belang is dat je ziet dat dat het dus echt heel belangrijk is. En dat het heel mooi is dat we zo'n goed digitaal netwerk en digitale infrastructuur hebben in Nederland. En dat we netneutraliteit hebben en een vrij internet waar iedereen zijn eigen ding kan doen.
Zelfs een vrijdagmiddagborrel. Ik ga aan je denken tijdens mijn digitale proosten zometeen. Geert van Hoof, dankjewel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Banken geven een half jaar uitstel voor het aflossen van leningen. En er komt nu ook voorzichtige kritiek op de overheidsmaatregelen voor ZZP'ers. Dat en meer bespreken we in het ondernemerspanel. Digitaal komen tot ons. Erik Pekel van AHA, Bureau voor Live Communicatie. En Mark Berensen, directeur en partner bij Start. Mijn zakenpartner is Annemiek Robeek, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan Nairobi Business Universiteit. Voorzitter van de Raad van Bestuur van Social Finance NL. Welkom allen.
Dank je, Thomas.
Dank je wel.
Hallo, Thomas.
Ja, Erik, hoe is het om in deze tijden van een bureau voor live communicatie te zijn?
Ja, heel uitdagend. Dus wij zijn actief in congressen, beurzen, bedrijfsevenementen. Nou ja, alle sectoren worden op het moment geraakt. Maar wij staan echt in de frontlinie. En we hebben ook eigenlijk al eerder ermee te maken gekregen dan de meeste mensen. En de meeste ondernemers ook. 10 maart, toen gingen de eerste evenementen eruit. En de meeste die zijn doorgeschoven. Maar die worden nu deels ook alweer opnieuw doorgeschoven. En andere die zijn geannuleerd. Ja, 2020, dat leek een prachtig evenementenjaar te worden. Iedereen die weet het Songfestival in Rotterdam. De Formule 1 in Nederland. Maar ook heel erg veel bedrijfsevenementen. Ja, daar is allemaal een streep door.
Ja, ik moet zeggen, ik zou deze dagen zelf ook in het theater staan met Thomas Erdbrink, de correspondent uit Iran, speciale theatertour. En we hebben een try-out gehad, ik geloof op 11 maart. En toen zei Erdbrink tegen mij, ja, het is een hele bijzondere avond, misschien ook wel de enige avond van onze tour. Dat was dus 11 maart. Er kwam volgens mij een dag later Mark Rutte, de premier, met de mededeling bijeenkomsten boven de 100 mensen. Daar gaat de streep door. Wanneer, Erik, kreeg jij in de gaten van dit gaat heel groot worden en dit gaat ook mijn bedrijf direct raken?
Nou, eigenlijk tegelijkertijd met toen Thomas Erdbrink dat zei. Hij kwam natuurlijk uit Iran. Ja, daar lopen ze nog veel meer voor op ons natuurlijk. Hè. Daar is het echt verschrikkelijk wat daar allemaal aan de hand is. Dus ik las ook het interview met hem in de Volkskrant. En toen zei hij ook al van ja, die tour, ik riep al, dat wordt helemaal niks. Nee,
dat klopt, ik kan dat bevestigen.
Ja. Ja. Begin maart hadden wij dus al evenementen. Zelfs interne evenementen. Eentje voor een Amerikaans bedrijf in de technologie. En de andere voor een verzekeraar. Nou, alle twee die bedrijven zijn heel erg gericht op het beperken van risico. En die zeiden al van nou, we gaan het niet door laten gaan. En ik zei van ja, dat snap ik eigenlijk niet. Want dat ging toen om 60 man in die ook uit Nederland komen. Die elkaar ook op kantoren zien. Die ook op dat moment nog gewoon allemaal in de trein zaten. In het openbaar vervoer. Ik vond dat een beetje overdreven. En het is heel snel gegaan. Want inmiddels is het ja, natuurlijk gewoon voor iedereen super logisch dat je niet met hele grote groepen bij elkaar wil komen.
Maar niet iedereen of niet ieder bedrijf heeft er evenveel last van. En jij wel. Heb jij nagedacht over hoe lang je het kunt uitzingen? Of schat ik het nu helemaal verkeerd in en kan het hele jaar zo doorgaan zonder dat jij kopje ondergaat?
Nou ja, gelukkig heb ik wel een aardige buffer opgebouwd. Ik moet zeggen, de steunmaatregelen van de overheid die geven ook veel rust. Want ik heb medewerkers en dan zit je toch echt wel te puzzelen en door te rekenen op verschillende scenario's. Ja, en een gunstig scenario is dat je vanaf juni stilletjes aan weer op zou kunnen gaan starten. Dat je in september en het laatste kwartaal, wat altijd een hele drukke periode is, ook met congressen en beurzen en evenementen, dat je daar gewoon weer echt kunt doen ja, wat je altijd al deed. Maar dat is op dit moment ziet dat er al uit als een gunstig scenario. Als ik het er met collega-ondernemers in de branche over heb, ja, die zijn eigenlijk heel huiverig. Omdat je nu ziet dat de ene na de andere sector hiermee te maken krijgt met de economische gevolgen. Ja. Dat er ontzettend veel gevolgschade gaat zijn in die zin. Dat evenementen, ja, daar zit je natuurlijk toch vrij makkelijk een streep door. Ja. Of je niet zeker weet of je het kunt betalen.
Ja, of je gaat een jasje uitdoen, je huurt niet meer die dure Erik Pekel in. Maar iemand anders?
Precies. Ja, ja. Ja. Maar goed, dat kan ook weer gunstig uitpakken. Hè? Dat ze zeggen van nou, nu een keer niet Matthijs van Nieuwkerk, nu een keer Erik Peter.
Oh, zo ja. Precies.
Maar wat ook gunstig kan uitpakken, is dat er straks wel grote behoefte gaat zijn om weer bij elkaar te komen, om weer te verbinden. Weet je, al die mensen die nu thuis aan het werk zijn, die lopen toch daartegen aan. Dat ze eigenlijk voelen dat ze heel erg veel missen. Gewoon die leuke collega's om hun heen, even die geintjes, het directe contact waarbij je toch elkaar duidelijker scherp houdt.
Ja, ik ga even indirect contact maken met Mark Berendsen. Hoe gaat het met jou?
Hallo Thomas.
Hallo Mark. Hoe gaat het?
Nou ja, in deze tijd, ik zou zeggen, het is voor mij persoonlijk een vloek en een zegen. Een vloek in de zin dat ik nu ondernemer ben. En bij de vorige was ik nog in dienst bij Google en zat ik hoog en droog op een kantoortorenverdieping aan de Zuidas. Mm-hmm. En nu met de kop in de wind, zou ik maar zeggen. En een zegen in de zin dat wij software as a service bedrijf zijn. Dus wij verkopen licenties. En licenties lopen door, daar heb je jaren over. Dus het is niet zo dat er in één keer een vraaguitval is. Maar dat neemt niet weg dat wij er heel veel van merken. En dat het ook een soort uitgesteld effect heeft. En het niet groeien is zeg maar ook voor ons al een enorme omzetprobleem. Ja.
Mag ik daar wat over doorvragen? Want software as a service werkt vaak met abonnementen, dus je hebt die schok niet. En in maatregelen van het kabinet is ook wel al gezegd door bedrijven die in jullie branche actief zijn, er wordt uitgegaan van een schok die je kunt opvangen, maar bij jullie komt die schok dus helemaal niet. Want een abonnementstructuur dus pas later het effect van deze crisis. Betekent dat ook dat die maatregelen voor jullie dan niet werken of dat jullie er niet van op toepassen zijn?
Nou, die specifiek inderdaad is wat mij betreft een discussiepunt. Want SaaS werkt gewoon iets anders. En wij zien wel degelijk een dip in werk.
En je moet het wel dus blijven ontwikkelen natuurlijk.
Blijven ontwikkelen. Dus, precies. Maar het dip in werk in de zin van het, nou, laten we zeggen sales. Ja. Onze lead flow is natuurlijk volledig opgedroogd. In de zin van klanten ondersteunen. Klanten doen nu minder. En dat merken we wel. Dus ik zou, je zou daar branche-specifiek naar moeten kijken. Maar ik zou tegelijkertijd ook niet in de schoenen of de reizenwereld. Daar wil ik ons helemaal niet mee vergelijken.
Nee, maar als je zegt het is een vloek, ervaar je extra druk? Of denk je we overleven het wel? Hoe zit jij erin?
Nou, kijk, ik voel het wel. Dat is gewoon persoonlijk. Je voelt je verantwoordelijk en je bent verantwoordelijk. Dus wij gaan inmiddels mensen die een inkomen halen uit onze onderneming. En we voelen ons verantwoordelijk voor klantcontinuïteit. Tegelijkertijd hebben we ook een gezond bedrijf en hebben we al nagedacht een tijd geleden over hoe kunnen we een beetje wegmanoeuvreren van die gekte van iedere keer maar weer een nieuwe funding, geldinjecties om de groei te financieren. Dus we zijn eigenlijk al een tijdje bezig om dat om te buigen naar wat wij dan het cashflow break-even scenario noemen. Mm-hmm. En gelukkig was dat al een goed end op streek. Dus in die zin hoeven we niet nog heel hard om te buigen. Maar we zijn, ook wij zijn in problemen. Mm-hmm. Ja. Dat kan ik niet ontkennen.
Ik zal even voor de luisteraar toelichten dat Mark zoals gebruikelijk de afgelopen dagen van een afstandje tot ons komt en soms hapert de verbinding. Juist, hè, als je het hebt over software, hapert dan die verbinding. Ja, het is geen toeval meer. Annemiek, ik wil nog even naar jouw cv en ook naar wat jij tot voor kort was, namelijk commissaris bij KLM. KLM is een van de eerste bedrijven die dit direct gaat volgen. Ook een van de eerste bedrijven waarvan Hoekstra heeft gezegd, onze minister, dat gaan we redden. Schiphol, KLM, whatever it takes, hè, om die woorden maar weer eens uit de kast te halen. Had jij eigenlijk graag in deze tijden nog commissaris bij KLM willen zijn? Om gewoon dicht op het vuur te zitten?
Ik denk dat je als commissaris er juist dan wil zijn, eerlijk gezegd. Want er is niet veel aan als het allemaal going concern is. En ik heb ook...
Dat was het in jouw tijd trouwens ook niet?
Nee. Maar ik denk dat KLM met Pieter Elbers en met alle partners rond de luchtvaart goed en adequaat en snel gereageerd heeft. Ik ben met name blij dat er toch ook een akkoord met de vakbonden gesloten is. Want dat is bij dit bedrijf altijd een hele hele lastige, die veel tijd kost en die veel energie kost. En dat is gedaan. En ik hoop dat, dat de blauwe familie bij elkaar blijft. Maar
nou,
met name,
blauwe familie wordt wel wat minder groot, volgens mij, of niet?
Ja, maar dat is ook niet zo erg, hè? Want het is een familie met netwerk. En wat ik met name heel belangrijk vind, is dat KLM en Schiphol samen met dat hele ecosysteem goed optrekken. En dat ook vanuit het ministerie van Financiën hier bovenop gezeten wordt. Dat is heel erg van belang, omdat KLM niet alleen staat. KLM is onderdeel van Air France KLM. En met een dirigistische overheid vanuit Frankrijk moet je iets anders er tegenaan zetten. En in ieder geval zorgen dat je in een goede onderhandelingsmodus blijft en goede afstemmingen moet hebben en diplomatiek moet zijn, maar nu niet de KLM loslaten.
Nee, ik snap wat je zegt en het is ook gezegd door onze eigen minister, maar ik las ook een stuk van een hoogleraar sociale theorie in NRC. Willem Schinkel, misschien heb je het ook gelezen, en hij schrijft: wat we zondag meteen te horen kregen was dat het zo goed gaat met de overheidsfinanciën dat KLM en Schiphol koste wat het kost gered zullen worden. De situatie is dus deze. Nadat we met z'n allen, en in het bijzonder mensen die in de zorg en in het onderwijs werken, hebben moeten betalen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Nadat de banken gered moesten worden, wordt nu publiek geld gestort in bedrijven die massaal mensen ontslaan. Ook KLM heeft er toch voor gezorgd en gekozen een bedrijf te willen zijn. Daar hoort dan toch ook dit risico bij, is zijn opvatting.
Ja, ik vind dat heel erg kortzichtig. Omdat juist ook KLM en Schiphol samen voor honderdduizenden mensen uiteindelijk werkgelegenheid bieden. En dat het een hele belangrijke pijler is onder onze open economie. En ik denk dat, ik ben het volledig eens dat zeg maar de beroepen die nu het zo zwaar hebben en zo keihard moeten werken, de zorg en de mensen ook die het vuil ophalen, noemt hem op, die zullen naar een herwaardering toe moeten. En ik vind het ook heel terecht dat daar extra voor uitgegeven gaat worden. Maar ga dan niet KLM bashen.
Oké. Ik vraag het maar even. Erik, hoe kijk jij naar bedrijven die hoe dan ook gered moeten worden en of je daar onderscheid in moet maken?
Nou, ik denk dat het onderscheid ook in dit geval met KLM erin zit. Hè, dat natuurlijk ondernemersrisico, dat is één ding. Maar hier gaat het om een situatie waar ondernemingen verder geen grip op hebben. Waar ondernemers gewoon helemaal niet op kunnen reageren. Die zijn volledig lamgeslagen door politieke maatregelen die ook echt heel terecht natuurlijk genomen worden. Maar als al die vliegtuigen aan de grond staan, ja, dan kan je moeilijk zeggen dat KLM daarvoor heeft gekozen. Of dat ze niet. Wat mijn hoop is, of eigenlijk verwachting ook, is volgens mij is het heel goed dat dit de hele wereld treft. Hè? Dat dit niet iets is wat alleen in Nederland speelt. Of alleen in één sector speelt. En ja, ik hoop dan. De overheden die kunnen geld creëren. En ja, dat doen ze aan de lopende band. En dat is de manier volgens mij om deze tijd dan maar te kopen. En te hopen dat je niet onnodig banen gaat verliezen. Niet onnodig levensvatbare ondernemingen, maar ook start-ups. Dat je dat niet verliest. Dat zou zo ontzettend zonde zijn om zo'n rotvirus.
Mark, hoe oordeel jij over het optreden tot dit moment van nationale overheden, van centrale bankiers, die ook in hun eigen toelichting zeggen: we doen er echt alles aan. Steun voor iedereen, voor alle mogelijke bedrijven, om ervoor te zorgen dat ze deze crisis overleven?
Nou, dat is heel goed. Want een crisis is natuurlijk ook een self-fulfilling prophecy. Als je alleen al naar consumentengedrag kijkt, mensen handelen toch in zekere zin door alle impulsen die ze krijgen. En als wij ook zien wat de vraag uitvalt, puur omdat er sprake is van een crisis, dan moet er een centraal gezag zijn dat vertrouwen herstelt, zo goed als dat gaat. En dus dat is heel belangrijk.
Ik spreek ook elke dag met Kees de Kort. En soms dan steken er wat van op. En soms moet je vooral in discussie. Maar hij probeert mij al een paar dagen uit te leggen. En ja, ik wil die vraag toch ook aan jullie stellen. Dat er ook een moment moet komen dat je misschien moet afwegen welke economische schade is het ons waard om ervoor te zorgen dat er mensen niet overlijden. Is dat een discussie die je in deze tijd moet kunnen voeren? Of moet je gewoon altijd kiezen ten koste van alles voor volksgezondheid op nummer 1? Mark?
Ja, ik denk dat de overheid die afweging ook wel maakt, maar binnen kamers. Want je kunt zo'n soort rekensom niet op een persconferentie of PowerPoint tonen. Dat is niet uit te leggen. Hè, mensenleven worden die rekensommen wel degelijk gemaakt, denk ik, ergens in afwegingen over inderdaad hoe diep gaan we in de economie snijden. Ten koste van wat gaan we zaken in de lucht houden.
Annemiek, denk jij dat die rekensommen worden gemaakt of dat soort modellen tegen het licht gehouden worden?
Ja, waarschijnlijk wel. Maar ik denk dat het nog veel directer is bij de mensen in de zorg zelf. En dat hebben we hier nog niet in ons land. En dat wordt ook bevestigd dat het niet in ons land is, maar in Italië wel. En ik ben zelf ook heel blij dat mijn moeder niet in een verpleeghuis op dit moment zit.
En je bedoelt met Italië dat er gekozen moet worden wie er wel of niet geholpen wordt?
Ja.
Ja. Dit zijn inderdaad niet de uitspraken die je misschien wilt doen op een persconferentie, Erik. Maar is dit iets waarin het kabinet rekening mee wordt gehouden? Namelijk het op peil houden van de economie. En dat misschien ten koste gaat van alles op alles zetten voor de gezondheidszorg?
Nou, ik hoop het niet. Ik hoop dat ze gewoon vooral kijken naar mogelijkheden om die tijd te bevriezen, om die extra tijd te kopen. En volgens mij is dat wat je ook nu ziet gebeuren. Dat in alles wat er wordt besproken er steeds op wordt gehamerd. Dat gezondheid, mensenlevens, maar ook gewoon een beetje grip houden, controle houden op het virus, op de manier waarop je dat af kunt handelen. Hè, dat het nog behapbaar is. Dat boven alles gaat. En ik vind dat wel echt een hele waardevolle keuze. Het is echt mooi wat je daarin ziet gebeuren. En natuurlijk praten mensen daarover met elkaar. En dat zullen ze zeker ook in de wandelgangen doen. En misschien wordt er zelfs wel eens een keer een berekening gemaakt. Maar ik heb wel echt het vertrouwen dat nu het goede gebeurt.
Ja, en dat zie je dan misschien ook terug aan de prioriteit die wordt gegeven aan de gezondheidszorg. Ook aan het ondersteunen van ZZP'ers, MKB'ers, grote bedrijven. Is dat pakket wat jou betreft echt volledig, Erik? Of heb je daar goed naar gekeken en dacht je van, hey, dat mis ik nog?
Nou ja, er is nu geen faciliteit voor directeur grote aandeelhouder. Maar dat lijkt me verder voor deze fase van de crisis ook best prima. Ik denk dat die allemaal wel wat buffer hebben opgebouwd. Ik vind het hele pakket zoals dat gepresenteerd werd echt overdonderend. Ik vind het echt geweldig en getuige van een enorme daadkracht. En ik denk tegelijkertijd dat het ook hard nodig is. Als je dus ziet. Ik spreek dan dus de ondernemers vooral in mijn branche. En hoeveel stress er vrijkomt. In het maken van die rekensommen. Van gaan wij dit halen? Weet je, in een gunstig scenario. Gaan we het halen in een wat minder gunstig scenario? Ja, mensen zijn gewoon voor een deel helemaal lam geslagen. Die zien helemaal geen kansen meer. Geen mogelijkheid meer. En dan kom je met zo'n pakket. En dan krijgen mensen gewoon weer lucht. Dat klinkt een beetje gek natuurlijk in dit thema. Maar dan kunnen ze weer door. Dan krijgen ze weer ruimte om weer plannen te maken. Te kijken hoe kunnen we ons aanpassen. Ja, hoe gaan we hiermee om? Hoe gaan we verder?
Nou, ik denk ook dat het pakket wat ongekend is inderdaad, dat toch ook wel een reactie is op zeg maar, hoe fout het na 2008 en 2009 gegaan is. Toen hebben we toch ook heel veel laten vallen. Nu zijn er natuurlijk ook veel meer buffers opgebouwd, hè, zowel bij de overheid. Maar ik wilde ook even een punt maken voor de banken. Ik was ook tot voor kort commissaris bij ABN AMRO. En ik denk ook wat we bij de banken gezien hebben naar het MKB toe met name. Maar ook wat er nog gaat komen voor de mensen met de aflossing van hun mortgages. Hoe noemen we dat ook weer?
Hypotheken.
Hypotheken, ja. Dat we dan toch
ben je al
zien
heel lang aflossingsvrij?
Nee, dat is helemaal niet gunstig. Nee.
Okay.
Maar ik denk dat we daarin juist ook wel zien dat de banken daar best wel een ander soort leiderschap nu getoond hebben, ook naar de maatschappij toe. En ik denk dat al deze dingen ertoe bijdragen dat we rust krijgen in een extreem gestreste omgeving waar ondernemers met name zitten. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk pluspunt is wat we nog nooit eerder gezien hebben. Dus ik wilde eigenlijk ook zeggen van prima dat we zo'n pakket hebben. Ik vraag me nog wel af hoe we dat moeten uitvoeren. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar juist nu ook heel veel partijen, private partijen van buiten bij betrekken, om te zorgen dat het in goede banen ook echt uitgevoerd gaat worden en toegeleid wordt naar de partijen die het nodig hebben. Dus niet met de Belastingdienst en het UWV, to be honest. Maar wel met al die andere mensen die eigenlijk misschien zich nu daarvoor kunnen aanmelden, ja, om te zorgen dat het wel in goede banen gaat.
Mark, met wie zou jij in dat opzicht dan het liefste zaken doen? Het UWV, de Belastingdienst, zijn allemaal genoemd. Er is ook al wat bezwaar gekomen, of misschien ook angst dat het allemaal gaat verzanden in allerlei bureaucratische procedures. Deel jij die angst?
Nou, een beetje wel. Kijk, ik sluit me ontzettend aan bij wat er gezegd is over de overdonderendheid, zeg maar, van de maatregelen. En die zijn snel genomen en goed En nu zit het hem natuurlijk in de uitvoering daarvan. En dus de ZZP'ers, ja, snelheid is dus geboden. En dat kon niet binnen een dag klaar zijn, maar nu binnen een paar weken. Maar ja, dat is misschien al best laat als je rekeningen moet betalen. En laat er veel aandacht zijn ook voor flexwerkers, mensen met nulurencontracten, want die krachtig gemaakt de afgelopen jaren, waardoor we die ruimte nu weer hebben budgetair om dit te ondersteunen. Maar ja, laten we die mensen niet uit het oog verliezen in de procedures.
Maar belangrijk misschien toch ook wel te zien hoe er lokaal leiderschap genomen wordt door gemeenten zelf. Het nou Dordrecht, de Drechtsteden is, Rotterdam, Amsterdam. Die zeggen, voor die ZZP'ers, daar komen wij op. Want wij gaan niet wachten op die maatregelen, procedures enzovoort. Wij gaan het nu doen. En ook wat vanochtend in de krant stond in het FD, dat er ook bewust wel risico's genomen worden. Want er zijn natuurlijk altijd mensen die hier misbruik van gaan maken. Maar toch dat gezegd wordt, nee, wij weten dat we nu die ZZP'ers heel snel tegemoet moeten komen. En dus ook hulde voor de burgemeesters die dit mogelijk maken.
Ja, daar laten we even een gepaste stilte vallen. Erik, ik wil met jou toch ook nog even praten over Erik Wiebes, minister van Economische Zaken. Die heeft gezegd dat ZZP'ers bewust zelf een beetje risico genomen hebben. Die hebben geen vast dienstverband en dan hoort dat beetje risico erbij. Als je die zin ontleed, dan zou je misschien nog kunnen zeggen, heeft hij zelf zo een heel klein beetje een punt? Of neem ik het nu al te veel voor hem op?
Ja, alleen hij zei het op precies het verkeerde moment. Kijk, op het moment dat mensen heel erg angstig zijn voor hun hele voorbestaan en alles in elkaar zien donderen, ja, dan willen ze zoiets niet horen. En dan heeft ook echt geen pas om die woorden te gebruiken. En hij heeft dat ook zelf, is hij daar wel op teruggekomen. Ja, de social media die vielen over hem heen, de pers viel over hem heen. Ja, dit viel gewoon echt verkeerd. En ik geloof niet dat de intentie was waarmee hij het heeft gezegd. Gelukkig liggen er nu ook gewoon goede maatregelen voor ZZP'ers. Want ja, die zitten natuurlijk gewoon juist op de plek waar de allerhardste klappen vallen. Want waar kosten gesneden worden juist de ZZP'ers als eerste opgeofferd, gewoon in heel veel sectoren. En heel veel ZZP'ers die hebben gewoon een hele beperkte buffer. Die hebben vaak ook schulden. En dat is gewoon een verschrikkelijk uitdagende situatie. En op het moment dat dan speelt, ja, dan kan je gewoon niet zoiets zeggen.
Het is duidelijk. Mark, laatste woorden.
Wat ik wilde zeggen is, die uitspraak is al gedebunked op jullie zender. Hij zei daar meteen achteraan, maar we laten ze niet vallen. Maar een politicus zou toch iets wijzer zijn woorden moeten kiezen, zeg maar.
Nou, jij hebt het weer gedaan het afgelopen half uur. We hebben het merendeel kunnen horen. Heel soms dan was er een kleine hapering. Dat nemen we allemaal voor lief. Ik hoop jullie snel weer te kunnen zien, ook hier in de studio in Amsterdam. Mark Berensen, directeur en partner bij Start. Erik Pekel van het Bureau voor Live Communicatie. Aha. En Annemieke Roodbeek. Ja, ik blijf dat gewoon doen, Erik. Crisis of geen crisis. Fijn dat jij er was als mijn zakenpartner de afgelopen 2 uur. Maandag dan is er, denk ik, moet ik er tegenwoordig bij zeggen, weer een nieuwe uitzending van BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, ook met een wat uitgebreidere toelichting op de benoeming van de nieuwe minister Martin van Rijn voor een periode van 3 maanden op persoonlijke titel. Je gaat er meer over horen op BNR. Tot maandag.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van